Evert, al die afleveringen met Mid-Mid, en ik denk dat het de eerste keer is dat we iemand hebben die actief is in de amateurreeksen.
Na u dan, toch?
Als gast.
Je hebt ook al veel in de zetel gezeten, maar als host. Ja, ik heb het gaan opzoeken. Iemand die hier zat, terwijl hij nog actief was, is heel lang geleden, want we hebben ook Stijn Vreven en zo gehad, maar die was toen niet actief in de amateurreeksen.
Nee, dus ja, we hebben er een aantal gehad die wel later in de amateurreeksen zijn gekomen.
Goede maar... toch?
Wat?
Goed. Het wordt tijd, toch?
Ja, absoluut.
Dat mag ook eens in de picture gezet worden.
Nee, absoluut. Is wel iemand die meteen de amateurreeks gaat verlaten. Goed. We hebben het al een paar keer gehad over de ondergang van Lokeren. Ja. Nu kunnen we het misschien hebben over de opmars, de opgang van Lokeren.
Ik kan alleen maar beginnen met te zeggen dat dat goed is voor het Belgisch voetbal. Hè? Lokeren heeft echt... Het is eigenlijk een kleine stad, maar met een enorme voetbalverleden. Dus, en dat is wel uniek. Allee, dat vind ik er altijd wel tof aan, dat er zo steden zijn die iets apart hebben met die sport. En bij Lokeren is dat. In de jaren 80 hadden die een geniale ploeg. Lubanski, Lato, René van der Gijp, Rebe Larsen. Ja, iedereen
dat
weet
dat. Dat is een van uw lievelings KV Mechelen ploegen in België,
ik ben verliefd op dat Lokeren. Maar eigenlijk recent ook nog bekerfinales gespeeld. Gewonnen, play-off 1 gespeeld. Dus ja, dat is gewoon een club met superveel cultuur. En die moeten terug in profvoetbal.
Ja, volledig mee eens. Waar denkt gaan als ik Hans Cornelis zeg?
Ingooien.
Ja, yes, daar had ik ook staan.
Oei, dat gaat hem wel kwalijk nemen, denk ik.
Kwalijk?
Nee, ja, dat is toch als voetballer bekend staan om in te gooien.
Ja, je staat wel bekend om iets. Dat is toch ook al...
De Rory de Lep van België had ik nog ergens opgeschreven.
Oké, voilà. Goed. Onze gast van vandaag was ooit model in Bickenbergs, ooit meegedaan aan de Gouden Stut en heeft alles gewonnen wat er in België te winnen valt. Welkom, Hans Cornelis.
Dank u wel. Dank u wel.
Hans, welkom in Mid-Mid. Luistert je soms naar de podcast?
Ik luister eigenlijk altijd in mijn auto. Ik zit vrij veel in de auto naar Lokeren. En eigenlijk luister ik bijna alle afleveringen.
Oké. Okay.
Ja.
Is het verre reisdag?
Dat is 45 minuutjes.
Okay.
Dus elke dag toch een uur en al in de auto.
Okay, dan zeg jij iemand die tot het einde luistert bij die lange aflevering.
Ja, inderdaad.
Okay,
ja,
inderdaad.
We hebben hem gevonden.
Ja. Jullie zijn bij Lokeren nu enkele weken zeker van promotie.
Klopt. Denk 2-3 weken geleden hebben we ons verzekerd voor promotie. Ja. Ja.
Het is een fantastisch seizoen geweest, toch?
Ja, het is eigenlijk niet verwacht ook. We zijn met de ambitie gestart top 6. Natuurlijk, je moet altijd starten met het hoogst haalbare. En dat hebben we ook gezegd in het begin. Maar om 8 wedstrijden voor het einde eigenlijk al zeker te zijn van promotie was eigenlijk onverwacht. Ja.
Ja, de kloof tussen La Louvière, die ook gaan promoveren naar 1B, Lokeren, en dan de rest, die twee staan wel ver boven de rest.
Dus... Ik denk dat nu 21 punten is zeker. Dat,
met Charleroi B de derde.
Ja, klopt. Ja. Ik denk Gent, Charleroi B, dat zijn hoogstraten. Maar ja, dat is, wij hebben een fantastische reeks neergezet in de eerste ronde. Ik denk dat wij 14 wedstrijden op rij gewonnen hebben. Ja, en dan weet je dat je een kloof maakt. En,
op acht wedstrijden van het einde zeggen, 21 punten, dat zijn 7 overwinningen voor.
Ja,
dat
is immens. Ja.
Ja, dat is fenomenaal. Ja,
en eigenlijk, als je het puur naar het sportieve kijkt, misschien iets te vroeg. Je strijdt nog mee met de titel, maar als we eerlijk moeten zijn, is La Louvière misschien wel iets beter. Dus dan vind ik het misschien iets te vroeg, omdat je toch die ambitie een klein beetje mist nu in deze periode van de competitie.
Hoe bedoelt je dat?
Omdat het zijn
nog 5... Je wilt graag kampioen worden.
Ja, oké, maar dat gaan we nu niet meer halen, omdat we staan 7 punten achter. We hebben verloren op La Louvière. Maar het zijn nog 6-7 lange weken als je niks meer te winnen hebt. En dat heb ik het gevoel nu op dit moment.
Ja, je kan nu wel gaan voorbereiden op het profvoetbal.
Ja, dat is goed. Dat is goed en we zijn er volop mee bezig. Maar het doel voor de spelers is eigenlijk vrij snel afgenomen. En dat merk je nu wel training en in de wedstrijden.
Maar dus als je zegt te vroeg, dan bedoelde je te vroeg op het seizoen. Maar de promotie voor Lokeren dit seizoen al, dat is niet te vroeg.
Nee, dat is niet te vroeg.
Is de club er klaar voor?
Het is heel snel gegaan. We zijn vorig jaar gepromoveerd naar eerste amateur. En dan hoor je ook bij het bestuur en bij iedereen rond de club van kijk, we gaan eerst een rustig jaartje meedraaien. En dan kijken we wel verder. Dan kunnen we ons verder stappen zetten, structureel. Maar dan zie je in het begin van de competitie dat uiteindelijk plots begint te draaien. En zie je dat je ermee staat. Denk aan de winterstop staan we 6 punten voor op La Louvière. Dan weet je eigenlijk dat het bijna binnen is aan de winterstop. En dan, ja, dan moest je snel handelen en snel schakelen. Hè. Licentie, ja, spelers beginnen scouten, dus dan moet het heel snel gaan.
Hebben jullie de ploeg hard moeten veranderen in vorige zomer?
Nee, we hebben gericht gescout. Mijn doelstelling was, omdat ik vond dat ik een vrij sterk team had voor tweede amateur, was de basis bij elkaar houden. Hè, want een nieuw team smeden is altijd moeilijk, nieuwe principes in trainen. Dus ik wou de basis houden met gerichte versterking, denk een stuk of 6, 7 gerichte versterkingen. En die zijn wonderwel eigenlijk allemaal geslaagd. En dat gebeurde ook niet veel. Hè. Meestal heb je, als je er 6 doet, als er 3 helemaal meevallen, mag je al van geluk spreken. Maar bij ons zijn eigenlijk elke transfer die we gedaan hebben, en dat gaat niet, zeker niet elk jaar lukken, zijn meegevallen. En dat was het geluk dit jaar.
Ja, ik vraag me af, zo'n ploeg die aan de top staat in tweede amateur, zoals onder andere Sporting Hasselt nu, kunnen die dan makkelijk ook die sprong zetten naar de top in eerste amateur? Had je die 6 versterkingen echt nodig om mee te doen? Ja,
ja toch wel.
Dat sowieso.
Ja, toch wel. Een klein beetje ervaring ook in die reeks. En je weet, wel welke posities dan iets minder zijn en die moest dan met versterkingen
Want ik heb die selectie van jullie eens doorlopen. Het is niet... Bij La Louvière zitten er nog meer herkenbare namen voor de mensen die alleen het profvoetbal volgen. En bij jullie is dat toch een pak minder. Jullie hebben echt mensen gekozen die ervaring hebben in die amateurreeksen zelf.
Ja, dat klopt. Maar we hebben ook wel... het is niet over 1 nacht ijs dat we gegaan zijn. We hebben echt die spelers gescout. Dikwijls bekeken. Met 3, 4 mensen eigenlijk. En dan zijn we iedere keer unaniem tot een beslissing gekomen. En we wisten ook wel, want iedereen spreekt van Union, ze kijken naar de achtergrond van de spelers. Aan de ene kant vind ik dat ook wel belangrijk. Dat je niet enkel, je kan een talent binnenhalen, maar voor mij is mentaliteit ook heel belangrijk. En zeker op amateur niveau is ploeggeest heel belangrijk. En dat hebben we gecreëerd van in het begin van het seizoen. En dat is beginnen draaien van in de eerste competitiewedstrijd. En slaat dat tegen in heel in het begin van de competitie, dan kan je een heel ander seizoen krijgen. Maar je komt direct in die flow en dat was heel belangrijk voor ons.
Ja, want ook zo'n een absolute vedette of een sterspeler is er niet, ook niet in de statistieken. Het is goed verspreid ook, de doelpunten.
Nee, maar dat is ook niet altijd belangrijk, vind ik, een vedette in de ploeg hebben.
Ik heb dat wel graag.
Ja, de meeste hebben. Maar voor supporters is dat altijd belangrijk, maar als coach is dat niet zo belangrijk, een vedette in de ploeg hebben.
Nee, maar je weet wel, in de opgang die je nu... Het gaat er wel gebeuren, hè?
Sowieso.
Er gaat op een gegeven moment eens een vedette in
de ploeg
komen.
Dat is waar, maar toch, zelfs die vedette moet mee met hetgeen wat dat je wil bereiken als stelsel, als ploeg. Dus sowieso gaan we namen moeten aantrekken en spelers die gekend zijn met het 1B-verhaal. Dat is logisch. Maar ja, je moet altijd het kaderen, passen ze in het... Ze zijn altijd het DNA, dat is ook overdreven, maar passen ze in de manier van spelen, hoe dat wij nu spelen. En dat is het belangrijkste voor mij.
En hoe speel jij dan?
Met vrij veel energie, vrij veel druk. Wel voetballend, maar wij proberen... Dat zal volgend jaar misschien ook weer al anders zijn, omdat je toch tegen betere tegenstrevers komt. Maar wij proberen vrij hoge druk, proberen snel de bal te monopoliseren. En daar heb je ook wel kwaliteit nodig, voetballend. En dat wil ik toch wel behouden bij dit lopen.
Ja, er is, wat je zei, een verschil tussen tweede amateur en eerste. Maar er is toch een grote verschil waar je nu voor staat. Dit is toch echt, nu naar het profcircuit...
Ja, nu de stap is veel groter. Ja. Ja. Zeker als je... we bekijken ook heel veel wedstrijden. De stap is veel groter als
dus
je dat bekijkt.
Deze zomer gaat er wel serieus wat moeten veranderen.
Ja, er moet er heel veel veranderen, ja. Wij rekenen toch 8, 9 nieuwkomers.
Maar dan dus, hebben we het nog zelfs over het sportieve.
Structureel ook. Er moet er heel veel veranderen. En dat weten wij en daar zijn we aan bezig. En gaat het allemaal perfect zijn het eerste jaar? Waarschijnlijk niet. Ja, nee. Dat kan ook niet. Maar we weten wel waar we mee bezig zijn en we gaan stelselmatig moeten groeien erin.
Want zit er in die organisatie nog ervaring van het oude Lokeren? Vanuit het profvoetbal, zijn daar nog mensen die die tijd hebben meegemaakt?
Ja, voorbeeld onze CEO Thomas Bernhard heeft eigenlijk de periode Lambrecht nog meegemaakt.
Ah, ja, okay.
Is dan wel eventjes vertrokken naar Knokken, maar is teruggekomen, dus hij heeft het meegemaakt. Onze voorzitter heeft eigenlijk ook het hele parcours van Lokeren meegemaakt.
Ja, zijn grootvader is ook ooit voorzitter geweest.
Klopt. Dus hij,
van Lokeren ook.
Ja, ook van Lokeren. Okay, cool. Ja. Dus zij zitten er al heel lang in. Maar het is ook nieuw voor die mensen, die stap nu. En ook voor mij. Dus, maar...
Een Daknam bijvoorbeeld, is dat nog goed? Is dat nog eerste klasse, tweede klasse waardig? Ik ben er al een tijdje niet meer geweest.
Daknam zou wel eens vernieuwd mogen worden, ja. Je hebt de ene tribune achter het doel, die is helemaal nieuw. Van een tijdpark, denk ik, juist eind Lambrecht, ja. denk ik. Of misschien zelfs Louis de Vries nog, dat weet ik niet juist. Maar dan de hoofdtribune en al, dat is echt aan vernieuwing toe.
Ja, oké, maar er zijn slechtere stadions.
Er zijn slechtere stadions. Ja, er zijn slechtere stadions.
De Jan Koller feestzaal, is die er?
Die bestaat nog. En die is eigenlijk nog vrij nieuw. Als ik het vergelijk met het stadion, met de hoofdtribune, is dat nog vrij nieuw.
Ja, want ik weet nog, de trainingsaccommodaties en zo, daar vanachter aan het oefenveld, die waren wel aan vernieuwing toe.
Ja, die zijn ook nog altijd nog steeds aan vernieuwing toe. Maar daar zijn we ook allemaal mee bezig.
Want financieel is dat ook iets dat Lokeren gaat aankunnen. Want op het laatste... waar de supporters dan wel kotsbeu onder de Vries, Lambrecht, ja, financieel ging het ook bergaf. Kunnen ze nu dan wel terug die stap zetten naar dat profvoetbal?
Ik moet eerlijk zijn dat mijn taak niet is. Het belangrijkste is, mijn taak is een team samenstellen en de trainingen leiden. Dus het financiële is aan het bestuur. Maar zij weten ook wel dat het niet makkelijk zal zijn. Maar binnen hun middelen zullen ze toch er alles aan doen om zeker dat eerste jaar te overbruggen, omdat het allemaal zo snel gekomen is. En dan groeien op bepaalde vlakken.
Ja, structureel, mensen weten dat misschien niet, maar hoe ziet een week nu in het amateurcircuit voor Loker eruit?
Als we van zaterdag naar zaterdagwedstrijd gaan, is dat bij ons zondag vrij. Omdat we ook nog veel met werkende spelers zitten, dan hou ik ervan om ze toch de zondag eens met de familie te laten. Maandag training, 17:15.
Hoeveel profs hebben jullie nu?
Ja, toch nog redelijk. Maar als prof kan je ook nog bijwerken. Je kan ook nog flexie doen. Dus er zijn veel jongens die daar... als je maar om 17:15 traint, hou ik ervan dat ze allemaal toch iets doen dan in een zetel te liggen, PlayStation te spelen. Want dat is voor mij veel slechter.
Ja, als je full prof bent en je moet maar om 17:15 trainen...
Dat is niet, dan vind ik ook dat iedereen wel iets moet doen. Want anders lig je in je zetel en of zit je op café of wat doe je allemaal. Dus velen doen flexies. Maar wij trainen dan de maandag 17:15, dinsdag 17:15. Woensdag 17:45, donderdag vrij, vrijdag training en zaterdag wedstrijd.
Oké, dus 4 keer per week?
4 keer per week, ja.
En weet je nu al hoe het er volgend jaar gaat uitzien?
Want... Dat zal prof zijn. Dat zal, dat moet nog allemaal bepaald worden, maar ik hou ervan om de dag na de wedstrijd vrij te houden, omdat ik altijd een verloren dag vind. En dan zal het de maandag namiddag training zijn, omdat ze toch ook een dag en een halve dag vrij krijgen. En dan zal het elke dag zijn.
Oké. Want ja, je hebt ook nog een gewone job. Dus nu, de laatste jaren waren het toch extreem druk.
Ja, en mijn vrouw heeft me daar een paar keer voor verwittigd. Dat was niet vol te houden. Nee. En
ook voor haar niet.
Ook voor haar niet, maar gelukkig, ze is opgeroeid in het voetbal en ze weet wat ik er altijd al voor moeten doen heb om iets te bereiken. Dus ze gunt me dat ook. Maar ja, eigenlijk was ze half weduwe op bepaalde momenten. Omdat je bent bijna nooit thuis, weekends ben je weg. Elk feest, elke verjaardagsfeest moet ze ofwel alleen toe, ofwel blijft ze ook thuis. Dus, maar ze is daar wel mee opgegroeid, gelukkig.
Want dan moet je wel een enorme ambitie hebben om het ook te willen maken in die trainerswereld. Als je onderaan de ladder bij Zwevenzeelen en nu bij Loker moet beginnen, die opofferingen om dan ook een gewone job te hebben, een trainerscarrière te ambiëren, zijn wel enorm. Wouter Franke bijvoorbeeld is wel het voorbeeld, die heeft het ook gedaan.
Dat is toch pittig. Nee, dat is pittig. En ik spiegel daarmee een beetje naar Wouter. En ga ik bereiken wat dat Wouter bereikt? Misschien niet, maar ik ga er wel alles aan doen. En je moet opofferingen doen in het leven. In het voetbal. En ik heb dat gedaan als speler. En voor mij is dat eigenlijk geen opoffering. Voor mij niet. Voor mijn omgeving wel, maar voor mij niet.
Ja, jij doet wat je graag doet, wil ik zeggen.
En voor mij is dat, omdat ik iets wil bereiken, is dat voor mij geen opgave. Ik doe dat met veel plezier. En het enige, de combinatie werk-voetbal, was niet houdbaar zoals ik nu bezig was. Dat was niet...
Maar kun je niet meerdere seizoenen aan, wil je zeggen?
Nee, ik heb er nu 5 seizoenen gedaan. Ja. En ben al een keer verwittigd geweest dat het soms te veel is.
Oké. Okay.
Want om duur... een vrije dag... eigenlijk mag ik tevreden zijn als ik 1 vrije dag heb in de week. Ja. En dan nog moet je eigenlijk... beelden bekijken, telefoons doen.
Ja, ze valt nu sowieso lastig. Ja, sowieso. Niemand houdt rekening sowieso, dat het uw vrije dag is.
Nee, dus. Maar dan neem je erbij en dan weet dat is voor 4-5 jaar. En dan moet je proberen bereiken waar het nu naartoe gaat.
Ja, je haalt 2 promoties op rij, dan komen er toch ook al andere clubs kijken.
Dat is
bellen.
Gebeurd, ja. Ja, maar ik denk dat je al heel mijn carrière bekijkt, redelijk trouw ben geweest. Als je 15 of 16 jaar... voetbal, dat je hebt misschien 3 of 4 clubs gehad. En ik wil dat als trainer eigenlijk ook zijn.
Want wat je bedoelt is, deze winter zou er interesse zijn geweest van Beerschot.
Ja, maar ja, inderdaad.
Dat stond in de krant.
Ja,
dat
ik benoem het liever.
Nee, maar dat heb ik gelezen, maar ik ben zelf nooit gecontacteerd geweest.
Oké. Okay.
Dus,
en heb je een makelaar? Of?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Okay. Maar die is ook niet gecontacteerd geweest?
Nee, ook niet. Nee.
Oké.
Okay. Nee, ja, ik
snap wel dat ze bij u uitkomt. Tuurlijk. Het was misschien wel al vroeg, maar ik snap het wel.
Maar het ging ook niet voor mij de juiste moment. Allee,
gewoon het afmaken.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat snap ik.
Ja, tuurlijk. Allee, als je 2 jaar na elkaar kunt promoveren naar het profvoetbal, want de Lokeren komt van vrij diep.
Absoluut.
Dan zou ik het jammer gevonden hebben om dat op te geven in de winterstop.
Maar je hebt wel al snel verlengd voor nog 1 jaar.
Ja.
Daar had je kunnen zeggen, ik wacht, ik pak die titel en wie weet komen er dan aanbiedingen.
Ja, en er zouden misschien aanbiedingen gekomen zijn, maar als je ergens tevreden bent en de mensen om ons heen... Want ik hou graag... Ik zit er goed. De mensen apprecieer ik enorm. Zij appreciëren mij. En dan is dat voor mij eigenlijk al, los van het financiële, stam al vrij ver. En iedereen kan zeggen, die had misschien beter afgewacht. En misschien komt er betere opties. Ja, misschien wel. Maar
bij Lokeren
ze pakken dit al niet meer af. Hè?
Maar ik ben tevreden met Lokeren en ik zit er supergoed. En voor mij is dat terug een stap om mij opnieuw te bewijzen.
Ja, er zijn ook clubs die het bewijzen dat je zelfs ook in 1B vrij snel met beperkte middelen een ploeg kan bouwen die ook iets kan betekenen.
Ja Patro staat nog altijd op 3 punten van rechtstreekse promotie. Dat is het eerste seizoen in 1B.
Ook eerste seizoen. Luik doet het eigenlijk ook
Luik
goed.
Luik ook goed, ja. Staan nu ook in promotie.
Eigenlijk ook al bij al. Dus ja, daar heb ik vertrouwen in. En zeker met de mensen rondom mij. En het is opnieuw aan mij om mij te bewijzen in het profvoetbal nu.
Is het een optie geweest, want je hebt ambitie om trainer te worden, om het andere circuit te doen? Zijn de assistent bij een profploeg en dan ooit eens de stap wagen? Of
de kans is er geweest.
Dit is de beste manier voor mij ook om het...
Nee, de kans is er geweest. Bijvoorbeeld na Zwevenzele, voordat ik naar Lokeren ging, kon ik hulptrainer worden. Maar ik zie mezelf meer evolutie maken als hoofdcoach. Een team managen als hulpcoach, daar moet je ook voor in de wieg gelegd zijn. Zo gemakkelijk is dat niet, vind ik persoonlijk.
Wat bedoel je?
Ja, je moet altijd in dienst werken van iemand. Wat dat niet zo gemakkelijk is. Soms heb je een ander idee. Oké, de hoofdcoach beslist toch. Nee, we gaan het zo doen. Dan zou ik mezelf... Ik zou het er persoonlijk moeilijk mee hebben. Om niet de eindbeslissing te nemen. Ontevreden spelers, management. Ik denk dat je veel meer leert op lager niveau als hoofdcoach. Dan als hulpcoach iets hoger. Dat is mijn
ja, ik denk dat
het systeem
verschilt van karakter tot karakter, wat de beste manier kan zijn.
Ja, maar
dat is sowieso heel leerrijk gaat geweest.
Ja, want je hebt moeilijke periodes, ontevreden spelers. Daarmee omgaan, ook met het bestuur leren omgaan. Want dat is ook een staf die groter wordt, die ook managen. Ik denk dat je dat beter als hoofdcoach leert dan als hulpcoach.
Ik ben het ermee eens, maar ik denk dat het je carrière alleen maar dan bespoedigt als je resultaten ook meezitten.
Ja.
Want je krijgt veel minder rap een kans als je trainer bent in de amateurreeks zonder een promotie of een titel in het profvoetbal dan als je T2 bent in een eerste klasseploeg, de coach wordt ontslagen, je zit er dan toch al, je wordt al betaald. Vaak krijg je dan 5-6 matchen de kans. En als je geluk hebt, dan ben je vertrokken en ben je T1 in eerste klasse.
Ja, maar zo heb ik
dus, zo zijn
zelf
er ook veel
gezien.
Geweest. Hè? En Nicky Haaien is nu ook coach.
Ja, en zo heb Clément ik zelf, een kans gehad. Zo. Maar zo zie ik het zelf niet. Ik wou echt van laag... want ik heb ineens de kans gehad en dat was voor mij tweede amateurniveau. Direct de kans krijgen als hoofdtrainer was voor mij al oké. En ik kwam van niks, ik had geen diploma's. Ik kreeg de kans van de voorzitter van Zwevenzele om dat te doen.
Zwevenzele was onder u wel bekend om goed voetballende ploeg voor de kwaliteiten die er maar waren.
Ja, dat is waar. Maar toen, ik ben gestart in Zwevenzele. De voorzitter sprak mij ineens aan. Ik wil jou als speler trainer.
Compagnie.
Ja.
Het was ook in dezelfde periode. Dus,
en ik had niet in gedacht om trainer te worden. En ineens, waarom zou ik het niet proberen? Hè? En oké, speler-trainer, dat was snel duidelijk. Daar heb ik een geluk gehad, mijn ongeluk, dat ik mijn pijn gedaan heb. En dat ik eigenlijk niet meer kon voetballen.
Wordt u in een duel? Of?
Ja, mijn nek. Mijn nek verkeerd gevallen en ik mag eigenlijk niet meer voetballen. Maar dat was, dus niet zo erg, maar...
Klinkt wel erg, maar...
Ja, het klinkt erg en ik heb er nog veel regelmatig last van. Maar in dagelijks leven gaat dat. Maar het voetbal was niet meer mogelijk, koppen was niet meer mogelijk.
Ja.
En dat was een geluk bij een ongeluk. Dat was na speeldag 2. En ik speelde zelf dramatisch, omdat je veel meer bezig was met ja, hoe gaan we het hier oplossen. Dus ik was zelf dramatisch bezig. En dan ben ik gestopt en dan heb ik de microben te pakken gekregen, mijn studies gedaan, mijn diploma's gehaald. En ja, en dat klikte wel.
Je hebt nu je pro-license al?
Nee, ingeschreven.
Ja. Ah ja, dat telt ook.
Ja. Moet wel nog goedgekeurd worden. Dus. Maar in 1B heb je het niet nodig. Dus ik heb wel mijn inschrijving gedaan. Dus ik wacht nu op. Ja. Dat zou starten in maart 2025.
Ja, het zou toch straf zijn dat ze je nu niet toelaat.
Ik zou het ook straf vinden. Dus,
maar in 1B heb je ook gewoon UEFA nodig.
Dan? Daar heb je UEFA nodig, ja.
Okay.
Ja.
Belooft je, want je hebt nu moeten stoppen met een blessure, gelooft je in spelertrainer?
Nee.
Of zeg je nu dat
nee,
je het
helemaal
gezien
niet.
Hebt? Helemaal
nee.
niet.
Nee, helemaal niet. Dat lukt niet.
Nee. En vooral als speler niet of vooral als trainer niet? Want ik vermoed dat beide kanten...
Als beide niet, als speler ook niet. Omdat je zoveel bezig bent met randzaken. Zelfs als je op het veld staat, dat je eigenlijk niet meer geconcentreerd bent op hetgeen wat je zelf aan het doen bent.
Maar stond je daar dan ook rechtsachter bij Zwevens?
Centraal van achter.
Ah ja, oké.
Ik was al te traag geworden dan.
Nee, maar dan sta je toch ook beter ook als
trainer. Gewoon niet meer lopen.
Nee, dat was te veel lopen op de flank. Maar de snelheid was er ook niet meer, maar ik stond centraal van achter, ja.
Ja, we hebben het gehad over de oplossingen die moeten gevonden worden deze zomer voor die stap te zetten naar profvoetbal. Vooral dan over een eerste ploeg, maar structureel in uw staf, dat moet nu toch ook minimaal zijn. Dan moet je ineens naar een profclub gaan.
Maar ik vond dat wij al vrij professioneel werkten.
Wie heb je allemaal rond u nu? Puur voor de A-kern dan?
Physical coach,
okay.
T2. Oké, die is nu weggevallen en die is naar Aals vertrokken, dus nu momenteel geen T2.
Maar jullie hebben al een nieuwe aangekondigd.
Ja, mijn spits. Ja.
Dat is wel goed.
Ja, maar dat is iemand die al meedacht. Ja. Dus ik denk dat dat een heel goede aanwinst is. Dus dat is mezelf, mijn nieuwe T2. Een physical coach. Een videoanalyst / T3. Keepertrainer, dat zijn er al 5.
En die gaan ook allemaal mee naar het profvoetbal?
Die gaan allemaal mee. Eigenlijk bijvoorbeeld Coppa is mijn keepertrainer. Dus hij is wel gewoon. Dus die gaan allemaal normaal mee. Maar dan zitten we ook nog met een masseur, kine's, die ook altijd aanwezig zijn op de trainingen. 2 materiaalmannen, dat is allemaal aanwezig op training. Dus ik vind voor amateurniveau...
Elke training aanwezig? Ja. Okay, ja. Dat is...
Ja, dat is er nu al altijd aanwezig.
Ja, okay, dat is serieus. Dus,
dat is wel redelijk.
Volk.
Ja. En zo scouting, technisch directeur?
Daar zijn we nu stappen in te zetten. We zijn een scoutingapparaat aan het opzetten. Want daar waren we eigenlijk niet in mee, vond ik als club. En dat beseften we ook. Dus daar zijn we eigenlijk een beetje te laat mee, maar dat zijn we nu allemaal aan het rechttrekken.
Oké, hoeveel supporters komen er? Nu,
gelijk dit weekend 3000, dacht ik. Topwedstrijden 4-5. Maar in deze reeks is dat ook fantastisch.
Ja, absoluut.
Voor mij was dat ook een openbaring als je van met alle respect van Zwevenzeelen komt, waar dat er 100 man is, zelfs nu ook nog wedstrijden tegen de jonge ploegen zitten misschien 200 man. Maar op verplaatsing hebben wij 400-500 mensen mee. En dat is het gevoel van een zelfs eerste klasse soms. Omdat we wel een trouwe aanhang hebben.
Ja, de harde kern van Lokeren is extreem trouw. En ik heb daar net al aangehaald vrij groot voor de stad Lokeren.
Ja.
Die hebben heel veel voetbalfans.
Ja, maar dat is ook een beetje de geschiedenis, denk ik, dat je meedraagt.
Want ja, maar ik denk ik wil hier niet mensen van Lokeren beledigen, maar ik denk alleen maar aan voetbal als ik aan Lokeren denk.
Wacht, ik ga...
Zo niet zoiets
wat anders. Paardenworst misschien?
Wat?
Paardenworst is gekend voor Lokeren.
Paardenworst?
Ja? Eet ik niet. Dus.
Dat was onlangs een vraag in de slimste mens, denk ik. Of,
dat wist ik niet.
Ja, ja, en slimste mens was dat ook. Ik ben het ook maar te weten gekomen in Lokeren, nee, maar het schijnt dat bekend is.
Maar heeft dat dan een grote markt? Ja.
Dat heeft een markt, ja. Een grote, ja. Dat weet ik niet.
Ja, dat is heel lang geleden dat ik nog in Lokeren ben geweest.
Ja, een grote markt heeft...
Maar Lokeren is nog mooi, hoor. Dat ligt dan aan het water. Dat valt allemaal... Dat is eigenlijk nog mooi, Lokeren.
Ik herinner me het restaurant De Gouden Schoen of zoiets. In de buurt van het stadion.
Ja. Ja, die bestaan niet meer,
de Daknamstraat, dat gaf ik aan in mijn GPS.
Ja, klopt.
Dat klopt me daar ergens uit.
Oké. Okay. Ja. Hebben jullie proflicentie al bid?
Dat moet nog, normaal zal dat in orde komen, is me gezegd geweest. Maar dat moet nog medegedeeld worden. Ja.
Want dat moet ook wel iets zijn. Ja, dat is niet iets wat je normaal gezien aanvraagt als je niet opgaat. Dus...
Oh, dat lijkt me veel werk.
Maar dat was wel een huzarenstuk. Ja. Ja. Omdat dat, wij begonnen tot het besef te komen, denk ik, november, december, dat het misschien wel kon. Maar ja, we spreken, als ik dat allemaal hoor, en ik moet dat allemaal niet doen, maar we spreken van 2000, 3000 pagina's, dat moeten in orde zijn. Hè? Van stadion. Ja, maar... En wij hebben niet... Oké, we hebben onze CEO en er zit nog een vaste secretaresse. Maar met twee mensen, met twee of drie mensen dat verwezenlijken, is wel moeilijker dan dat iedereen denkt.
Ja, ja, en die stadionplannen van Daknam begint dat maar eens bij elkaar te zoeken.
De infrastructurele plannen, die mocht je nog in de 2 jaar dat je in profvoetbal zit, uitvoeren normaal gezien. Dus, maar je moet het nu
Ons stadion zou in orde zijn. Zouden zelfs een stadion hebben die Europees zelfs goedgekeurd zou worden.
Meteen ambitie uitsteken, dat is mooi.
Onze verlichting zou in orde zijn en al. Dus, je moet alles kunnen tonen in profvoetbal. Hmm. En ik ken al het fijne niet, maar...
Ja, je moet een hele camera-crew en alles kunnen ontvangen en zo. Ja. Dus er komt heel
het komt
meer
heel
dan
veel
je denkt.
Ja. Heel veel.
Nog niet zo lang geleden speelden ze daar tegen Hull City en zo, denk ik, Europees voetbal, in de tijd van Hans van Aken. Dus als die infrastructuur nog altijd tiptop in orde onderhouden is, dan is dat oké. Okay. Het veld ook was altijd top in orde. Is dat nog altijd?
Ja, het veld is nu, denk ik, in eerste klasse nog iets beter ligt. Maar als je ons veld bekijkt met alle amateurploegen, ik denk dat we wel bij de betere zijn.
Ja. Vroeger was Lokeren altijd het beste veld van België.
Ja, dat was
heel veel verkozen.
Je kreeg er een prijs voor en subsidies.
Ah, voilà, kijk.
Ja. Van de voetbalbond uit. Ja. Oké, mooi.
Ja, dat bestond.
Ja, topveld, echt waar. Ja.
Hoe staat de club ervoor, financieel? Want wie is de sterke man achter
het? Dat is onze voorzitter, Hans van Duizen, die de sterke man is achter Lokeren.
En heeft hij al zijn ambities uitgesproken over de lange termijn met Lokeren dan? Of?
Onze ambities, eerst korte termijn, is volgend jaar ons handhaven in 1B. Dus niet in de problemen komen. En dan stelselmatig groeien. Dus dat is de bedoeling. Hm. En dat zal met partners moeten zijn. Maar dat kan je niet verwachten. Allee, als je vorig jaar nog maar in tweede amateur zit,
dat
nu al verwezenlijkt is. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus nu zal het met onze middelen een degelijke ploeg samenstellen. Dus aan de structuur werken. En zo groeien de komende jaren. Maar we willen wel een blijver zijn. Maar daar zal er nog veel moeten voor... hard voor gewerkt moeten worden. En veel moeten voor veranderen.
En die lokale verankering is belangrijk? Want heel veel clubs staan in het uitstelraam om verkocht te worden aan buitenlanders, omdat het financieel natuurlijk zo zwaar is.
Ja, maar volgens mij is dat nu ook onze sterkte. Die lokale verankering. En dat willen ze nu op dit moment zo houden. Zal dat houdbaar blijven? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar momenteel zal het wel zo zijn.
Wie moeten we allemaal kennen van de ploeg?
Alexander Maas.
Beerschot.
François Compagnie.
Ja, Rousselare.
Simon Vermeijden.
Ook Beerschot.
François Compagnie kent jij van Rousselare. Ja. Dat is vooral ook van de broer van...
Maar van Rousselare, vooral van Rousselare, denk ik ook wel. Ja.
Oké, mooi.
Dank u, Hans. Maar ook broer van, correct.
Dus de slimste mensvraag aan Evert Wink was, wat weet je van François Compagnie? Man zegt Rousselare.
En KV Mechelen. Die jeugdvraagtig. Voilà.
Wie heb je dan nog? Simon Vermeijden misschien?
Ook Beerschot.
Ja, en Leuven.
En ook KV Mechelen. De spits Braam.
Stan Braam, ja.
Dat was zo, toen hij bij Simpele Brugge tekende, was dat zo van, die komt rechtstreeks vanuit provinciaal.
Zultuarigem.
Die is bij Cercle gaan testen. Hij is eigenlijk naar Zultuarigem gegaan. Hij kwam van bij mij in Zwevenzeel. Dus ik had hem al gehad.
De pure doelpuntenmaker.
Ja, klopt. Ja. Klopt.
Hoe is François Compagnie eigenlijk als speler? Ik heb die nooit, denk ik, echt zien voetballen. Maar...
Centrale verdediger.
Ja, linksvoetige centrale verdediger. Een beetje dezelfde postuur als zijn broer.
Oké, maar wel linksvoetig. Dat is al een verschil.
Ja. Linksvoetig. Veel ervaring natuurlijk. Hè. Hij is nu 33, 34 jaar. Maar wel een bepaalde leider ook. Een beetje, ik denk dat de Compagnie zal een beetje in zich hebben. Dat ze een bepaalde leidersfiguur hebben. Dus daarin kan je hem wel vergelijken met zijn broer.
Hm. Okay. En jullie hebben ook een Chimanga, maar ik wist eigenlijk niet of dat familie is.
Dat is geen familie.
Ah ja, okay.
Dat is geen familie. Alan Chimanga.
Oké, mooi. Dat is een beetje.
Ja. Ja, je gaat er automatisch vanuit, hè, maar dat is...
Nee, maar het is geen...
Het is gelijk het is Dino familie. En Roberto Baggio zijn ook geen broers.
Geen
familie.
Ah, geen familie?
Nee.
Oké. Okay.
Tenzij dat er nu een Italofiel mee gaat verbeteren, maar...
Ja. Dat is altijd. Goed, we gaan het hebben over de actieve voetbalcarrière, Hans Cornelis. Als de jonge speler door Club Brugge weggaat bij Knesselaren, waart je toen al een verdediger in de jeugd?
Nee, ik was, hoe zei je dat vroeger? Mid-mid.
Hopla. dat vind ik mooi.
Een 6 eigenlijk, maar eigenlijk waar dan de betere spelers toen liepen, overal eigenlijk. Dus ik speelde in het middenveld. Dat was pre-minimum toen nog. Dat was eigenlijk mijn positie.
Dus daar straks komt er hier iemand bij Woestijnvis in de gang naar mij en die zegt, zeg jullie bij ons Cornelis, wanneer is die opname? Ik zeg vandaag, ik heb een weetje. Die heeft de jeugdcup Het Volk gewonnen met de pre-minimum van Knisselaren en is daardoor een legend van VK Knisselaren. Ja, de beste speler die ooit voor VK Knisselaren gespeeld heeft, is blijkbaar Hans Cornelis.
Ja, maar ik heb ook gelezen, 40 goals in één seizoen.
Ja. Ze zijn nu zes, daar niet vergeten.
Ja, hè? Maar als zes is dat toch ook zot?
Maar hoe kom je dat te weten? De 40 doelpunten, denk
je? Ja, hoe is dat kom van je man dat te weten?
Maar is het waar of niet?
Ja, ik denk dat het, ja. Denk dat zelfs bij de jeugd van Club Brugge was 40 doelpunten op één seizoen. Ik denk dat in VK Knisselaren was dat 60-70 doelpunten.
Ik heb zelfs een ploegfoto.
Ja, maar dat was... Wij hadden een fantastische ploeg. Wij wonnen wedstrijdjes.
60 goals?
Ja, wij wonnen wedstrijdjes met 16-17-0. Wij hadden er eigenlijk geen tegenstand, want dat jaar zijn er denk ik 3 of 4 spelers naar Club Brugge gegaan. Wij hadden een fantastische ploeg toen.
Ah ja, want om dat uit te leggen, de Jeugdcup Het Volk, dat wil zeggen dat je al je regionale selecties gewonnen hebt en dat je daarna ook nationaal gewonnen hebt. Met een ploeg uit het provinciale Knisselaar is dat wel heel uitzonderlijk. Dus dat moet een heel sterke
training hebben. We hadden echt wel een ploeg. Ja. Als ze scoren soms 5-6 keer per wedstrijd. Dat was nog een grote doelen. Wij speelden, ik denk dat dat 9 of 10 jaar is. Dat was over een heel veld op grote doel.
Dat is gewoon dus hoog trappen, het is
altijd tuurlijk, dat is helemaal anders dan nu. Zalig. Maar dat was een heel ander niveau. Ja.
Ik heb daar een ploegfoto van gezien daar straks. Ook een heerlijke foto. Ik herken
voor het busje?
Bijna niet.
Was dat met busje op de achtergrond?
Nee, voor het bord van dat boven de tribune. Okay. VK Knissel, een houten bord. Ja. Geel-zwart, denk ik,
klopt.
Was het.
Ja, klopt.
Echt. Ja, je zag het topteam, je zag het.
Er gaan er dan meerdere naar Club Brugge? Zijn er dan meerdere ook nog prof kunnen worden?
Nee.
Okay.
We zijn met 3, denk ik, vertrokken daar. Uit die selectie in Club Brugge.
Okay, ja, jeugd Club Brugge ook al op vroege leeftijd in de Akeren, 17 denk ik. Mm-hmm. Hoe was dat?
Ja, dat was eigenlijk stoppen met school. Dat was mijn 6 jaar afmaken.
Meteen stoppen met school?
Ik heb mijn humaniora afgemaakt en de volgende dag werd ik verwacht op de voorbereiding van de eerste ploeg.
Okay.
Dus dat was eigenlijk geen vakantie. De volgende dag moest ik starten. Met de A-ploeg.
Ja, maar
dat was met Solia toen.
Ja, het is dat was wel een top Club Brugge. Met internationals. Ja. Als jonge gast. Dat moet toch
Ik was toen 17. Ja, ik werd 18, denk ik, in oktober. Ja.
En waar herinnert je nog over die eerste weken?
Ja, voor mij was iets... Allee,
zeg je iemand die dan zo onder de indruk is?
Nee.
Of?
Nee.
Maar dat kan toch niet anders?
Nee.
Allee, mannen gelijk Gert Verheyen en zo, dat kijk je toch
Nee, echt niet.
Nee?
Ik heb dat nooit gehad in mijn carrière. Onder de indruk zijn van... Omdat dan word je ook onder de voet gelopen, denk ik. Dus... probeer je direct met manneke te staan. En,
ja, maar het is wel geen schande om als 17-jarige, in wat Evert zegt, in dat Club Brugge, om even de eerste weken
maar voor mij was dat,
uit te kijken.
En iedereen denkt dat misschien, maar voor mij was dat de logische stap. Ik was ervan overtuigd dat ik profvoetballer, zoals vele jonge jongens die ervan overtuigd zijn, die profvoetballer, was ik daar ook van overtuigd. En ik heb altijd met ouderen gespeeld in mijn jeugd ook. Ben altijd een jaar doorgeschoven, dus dat was voor mij een goede leerschool. En dan is die logische stap 1 jaar belofte. En dan direct naar het A-elftal. En dat was samen met Karel Heeraerts dat wij doorgeschoven werden. En ja, dat was direct volle bak eigenlijk.
Het zegt misschien ook wel veel over die groep. Dat er zo geen afstand was tussen de jeugdspelers en die A-kern. Dan.
Eigenlijk was dat nog... Vooral Belgische groep eigenlijk. Gert Verheyen, Philippe Clemens, Timmy Simons, Peter van der Rijn, Olivier de Kok. Dus dat was eigenlijk een fantastisch team om als jonge gast in terecht te komen.
Danny Verlinde nog?
Danny Verlinde, ja. Ja, maar dat was ook mannen die, als je het materiaal een keer niet pakt of doel een keer niet, die direct je wezen van, hey, jong gastje, pak jij maar het materiaal.
Ja, dat wel.
Dus
ja.
daar hield ik wel ook van. En dat deed ik ook allemaal, want ik ben denk ik 5 jaar de jongste geweest om met dat materiaal te zeulen. Dus als 17 jaar, dus ik heb dat zeker 5 jaar gedaan. Maar dat was ook een goede leerschool.
Ja, dat snap ik. Dus, was er zo iemand die je echt onder zijn vleugels nam? Dat je nog weet?
Nee, niet specifiek.
En was Soliet daarin net heel streng voor jongeren of net heel veel vrijheid? Want je hoort daar soms dubbele verhalen.
Soliet was iemand die aan iedereen heel veel vrijheid gaf. Ja. Maar wij hadden ook wel een ploeg die ermee om kon. Met heel veel ervaring. doet dat nu in sommige ploegen met de regels van Solliet. En dan loopt
ja, maar je had toch ook Mendoza en zo.
Ja, maar je had er wel spelers rond als Gert Verheyen, Timmy Simons, Danny Verlinde, die gasten wel op sleeptouw namen en aan aanspraken als verkeerd was.
En als jij dan toch als 17 of 18-jarige en net prof bij Club Brugge een stapje ging zetten in Brugge, kwamen die oude spelers dat dan wel te weten? Zeiden die dat niet?
Die zaten daarbij.
In die tijd gingen ze mee, hoor. Die tijd is ook veranderd. Hè. Ja. Na een wedstrijd gingen wij samen dikwijls uit. Dus dat was het verschil niet.
Dat lijkt me wel de ultieme status. Als lokale jongen in Brugge rondlopen, prof worden bij Club Brugge, dan ben je toch de koning van je vriendengroep.
Ja, maar zelf sta je er echt niet bij stil. Ik heb er eigenlijk
nooit...
Op dat
moment niet.
Nee, op dat moment, ja. En hetzelfde met Champions League spelen of gelijk wat. Op dat moment sta je er zelf niet bij stil.
Maar de rest van u spreekt je toch aan van, oh Hans, ik kan een kaartje krijgen.
Ik heb mezelf nooit zo gezien. Dat is iets waar ik zelf keihard voor gewerkt heb. Ik vond dat zelf niet zo speciaal en ik wou ook niet dat de mensen mij als speciaal bekeken. Ik heb nog altijd die vrienden van in de jeugd van voetbal. Voor mij was dat gewoon een logische stap.
Hm. Wat weet je nog over je debuut?
Flora Tallinn.
Ja, meteen Europese wedstrijd. Ja. Debuut.
Goeie klopt. Match.
Klopt.
Wanneer wist je dat je ging starten bijvoorbeeld?
Ik denk de week voordien. Okay. Maar vraag mij, want ik ben niet iemand die alles herinnert van vroeger. Volgens mij, we hebben die wedstrijd gewonnen, maar was dat 3-0 of 2 of 3-0?
Dat weet ik niet, maar dat wordt opgezocht.
Ik vind dat straf dat je Flora Tallinn weet. Maar dat is nu
je eerste officiële wedstrijd op profniveau. Ja. Dus,
Wacht je zenuwachtig?
Nee, dat viel eigenlijk goed mee. Omdat, dat was nu ook niet de tegenstrever waar je het heel moeilijk gaat krijgen als ploeg. Dus voor mij was dat eigenlijk een ideale wedstrijd om mee te starten.
Klopt dat seizoen je wel een selectie hebt misgelopen voor de wedstrijd tegen Barcelona?
Ja, klopt.
Dat moet je eens uitleggen. Want dat is toch iets wat nu ondenkbaar is? Het was omdat je meetrainde met de jonge duivels?
En ik ben maar later toegekomen, volgens mij.
Bij de duivels?
Nee.
Allee, bij de nationale.
Te laat terug bij...
Bij Brugge aangesloten.
Bij Brugge. Ah, ja. En daardoor had ik die selectie niet.
Dat is wel hard van de coach.
Ja, oké, ja.
Toch? Want ja, jij kunt er ook niet aan doen dat je wordt opgeroepen.
Maar ik weet wel, dat is lang geleden, maar ik heb ook... Was dat de thuiswedstrijd tegen Barcelona?
Want dan ben ik afgevallen. Mist je ook.
Ja, maar dan ben ik afgevallen met Stijn Steijnen. En wij zijn alle twee heel kwaad in onze auto direct vertrokken naar de wedstrijd. We hebben de wedstrijd zelfs niet bekeken.
Dat was het debuut van Andres Iniesta, zelfs die wedstrijd.
En wij waren alle twee, ik denk dat ik 19e man en Stijn of 19 en 20ste man waren. En we zijn alle twee direct kleren aangedaan, auto in en reus.
Oké.
Okay. Dus voor ons was dat een enorme teleurstelling, ja. Ja.
Oké, okay, zeker voor Stijn is dat raar, want normaal de keepervolgorde moet toch duidelijk zijn.
Misschien maar. Was de keuze Nemec misschien...
kan.
Ik weet niet.
Het is ook Barcelona, hè.
Ja, het is Barcelona.
Je wilt dat wel meemaken als... Als jonge gast, ik snap wel dat je daar...
En ik denk dat ik op mis door een blessure.
Ja, die je oploopt, denk ik, in die EK-kwalificatie.
Klopt.
Ja. Ja, dat is toch zot?
Ja, dat klopt.
De nationale ploegen. Ja. Dat is niks goed eigenlijk.
Die lange inworpen, om het daarover te hebben, is dat iets waar...
ik vond dat geen mooie intro erin.
Ja, geen mooie?
Nee, ik hou er niet van. Echt
okay.
niet. Oké. Je bent voetballer en je wordt herinnerd, is met je handen.
Het is wel een onderdeel van het spel. En jij maakte het een zotte troef ook.
Ja, dat
ook,
klopt.
Maar het is niet dat je alleen maar kon...
Je wordt onthouden omdat je het goed kon. Je wordt niet onthouden omdat je slecht ging.
Dat klopt. Ik heb dat al dikwijls gehoord.
Ik zie dat zo'n Pokémon kaart, dat zo'n ding is bij Special Features. Maar
zo'n vuurbal.
Maar het was leuk dat ik dat goed kon. Maar ik zou toch liever herinnerd worden door voetballende kwaliteiten dan de inworp.
Ja, je hebt een paar echt supermooie goals gemaakt. Daar zult je zeker ook voor herinnerd worden. Maar ik vind het echt een troef. Maar is dat iets waar je op getraind hebt ook? Of dat je gewoon van natuur?
Van bij Kneslaren. Hey, en dat was op dat grote veld dat we speelden. Denk dat als manneke van 9 jaar smeet ik naar de eerste paal, denk ik.
Oké.
Maar dat was dan wel niet puur
kracht. Dat was toen al. Nee, dat is vooral je lenden die... Het is vooral hieruit.
Okay.
Dus het heeft niks met armkracht te maken. Het is vooral de lenden die achteruit moet gooien.
De veerkracht, of hoe dat ik het dan moet noemen.
Want als ik dat in de eerste klasse zo dikwijls moest doen, hè, want dat was zo, was ik zo stijf, buikspieren. De volgende dag was dat echt ongelooflijk.
Als je te veel moest ingooien.
Ja, want ik moest dat soms aan alle tweede kanten gaan ingooien. En dat was van daar naar daar. En als je traint, waren er misschien 20 in een wedstrijd. Mm-hmm. En dan was dat de volgende dag mijn buikspieren die heel stijf waren.
Ja, maar dat is een corner, hè. Allee.
Ja, ik denk, als trainer zullen we wel graag iemand hebben die van een inworp ineens in gewoon een gevaarlijke situatie kan maken.
Maar er zijn nog altijd ploegen die dat enorm hard benutten.
Ja, wij hebben er dikwijls uit gescoord ook, hoor.
Ja.
Als je een goede doorkopper hebt, dan een eerste kopper is belangrijk. Ik denk, Foley of zo heeft het vaak gedaan, toch?
Ja, klopt.
Ja.
Ik denk dat ik zelfs ooit ene keer rechtstreeks gescoord had. Maar als de keeper hem niet aanraakt, is het geen doelpunt.
Nee, is het doeltrappen. Ja. Dan is het intrappen.
Ja. En via de keeper wel, dan is het on-goal.
Ja. Dan is het on-goal. Ja. Ja, maar het had hem niemand aanraakt.
En heb je een assist op een inworp ook? Of?
Ja.
Meerdere dan?
Ja, omdat ik met een droge bal smeet ik... Ik denk dat ik dat onlangs getest heb met Kenny Thompson in Santitar. Smeet ik ongeveer nu nog naar de eerste paal. Naar de penaltypunt, sorry.
Ja, dus vlak voor de goal. Ja, je kunt hem rechtstreeks afwerken.
Ja.
Wauw.
Ja.
Mooi.
Maar goed, we gaan het daar niet meer over
hebben.
Uw grote concurrent op rechtsbak bij Club Brugge was Olivier... het was 0-2, de wedstrijd tegen Tallinn. Uw grote concurrent was Olivier de Kok. Hoe verschilden jullie qua stijl van voetbal?
Ik was iets meer de mentaliteitsspeler, denk ik. Maar we hadden alle twee een hele goede voorzet. Waren beiden aanvallend ingesteld. Maar dan dat ik zelf iets meer in het duel wou spelen, denk ik.
Fysiek?
Ik was niet de grootste, maar ik hield wel van het duel en daarin te spelen. Ja.
Juiste analyse?
Ik vind u wel vergelijkbaar.
Ja, het is vergelijkbaar.
Wel,
ja.
Heb je nog soms nooit gevloekt dat hij dan geen transfer deed of zo? Want hij blokkeerde nu natuurlijk wel doordat hij lang bij Club Brugge is gebleven.
Dat is ook de reden dat ik vertrokken ben. Hè. Omdat ik het laatste jaar eigenlijk, het kampioenenjaar, 20, 25 wedstrijden gespeeld had. En ze verlengen Olivier, want eigenlijk Olivier is een goede vriend van mij. Dus ze verlengen Olivier en ze willen mij ook verlengen. Dus ja, dan stopt het voor mij.
Ja. Ze willen nu gewoon als de goede backup.
In mijn ogen gaven ze Olivier het eerste keuscontract.
Ja.
En bij mij het tweede keuscontract. Ja. En terwijl ik in het kampioenjaar bijna alles gespeeld had. En dan stopte het voor mij. Want daar hebben we ook ruzie over gehad met het bestuur. Ik wou niet bijtekenen op dat moment.
Maar het is ook gewoon bij... Dat Brugge was vooral achterin heel stabiel. Hè? Dat jarenlang eigenlijk dezelfde spelers rondgelopen.
Ja, klopt.
Het was heel moeilijk om daar in die ploeg te komen, denk ik.
Zoals Peter van der Rijden is dan wel vertrokken.
Ja. En dan kwam Klukowski.
Ja.
Maar voor de rest, Clément heeft daar jaren gestaan.
Ik denk dat het ook wel moeilijk moet zijn, omdat er was niet een gigantisch verschil tussen jullie of zo. Ik denk dat jullie elkaar zelfs wat afwisselden in wie op dat moment even de beste was.
Ja, want
is het moeilijker om zo de tweede keuze maar te zijn als je eigenlijk evenwaardige
bent. Ja, dat is het wel.
Dat is juist. En denk zelfs momenten in de Champions League op Ajax speelt zelfs Olivier op het middenveld en ik rechtsachter.
Yes.
Dat is een paar keer gebeurd in de competitie ook.
Toen dat jullie met vijf van achter speelden, maar hij speelde op middenveld.
Hij speelde op middenveld. En het enige voordeel, geluk. Olivier was ook regelmatig gekwetst aan zijn enkels. En in dat jaar heb ik gewoon een heel goed jaar gemaakt. En ik wou dat ook verzilveren. En dan had ik niet het gevoel dat zij zo in me geloofde met de contract als je voorstelt.
Ja, want bijvoorbeeld in dat kampioenenjaar heb je tegen Anderlecht de titelmatch gespeeld, klopt. Tegen Gent gescoord, Cercle Brugge in de derby. En ook tegen het Ajax.
Gent is een van die wereldgoals, hè?
Ja.
Even vermelden. Dat niet alleen in
ik heb het op en Cercle ook. Dat waren twee mooie doelpunten.
Ik heb het op YouTube gaan opzoeken. Want ik dacht, er stond ergens pareltje. Ik dacht, als iemand opschrijft, het is een pareltje van Hans Cornelis, dat moet ik gaan opzoeken. En het is inderdaad zo. Dus check het op YouTube. Maar ook tegen Ajax, Zlatan, Maxwell, Van der Vaart.
Dat was een topteam. Ja.
Jij stond dan tegen Maxwell?
Nee, ik stond de eerste helft tegen Soetaars, volgens mij.
Ja. Makkelijk.
Ja. Ik denk ook dat hij vervangen is dan. En dan stond ik vooral tegen Van der Vaart.
Oef, oké. Okay. Ja.
Ja, maar Van der Vaart is ook weer een type, een supergoeie voetballer. Maar dat zijn types waar ik liever tegen speel.
Omdat hij niet diep ging.
Ja. Ja. Omdat ik was zelf niet de snelste.
Ja, maar toch niet traag.
Ja, maar ik was niet zo snel, vond ik zelf. Mijn positiespel was oké, maar dat was een van mijn gebreken, vond ik dat het niet supersnel was.
Ik werd nu, ik denk de eerste seizoen, wel basisspeler in de bekerfinale. Hè? Tegen Moes Kroen.
Ja.
Legendarische match, zeg jij deze morgen.
Ja, dat is een legendarische match. En sorry Hans, ik was dat helemaal vergeten dat jij daar in de basis stond. Ja, want ik dacht dat jij toen echt nog een jonge snotneus werd. Maar dat is de wedstrijd van Mendoza. Hè?
Ja, dat klopt. Mendoza
scoort een hat-trick in een bekerfinale. Dat is heel uitzonderlijk. En dat is ook zo de match-up Solier tegen Broos. Broos was toen ook een toptrainer in België. Had carrière gemaakt bij Club Brugge. En kwam dan in de finale tegen zijn Club Brugge. Tegen een Solier, een machine. En dat was... En ik ben nu die goals gaan terugkijken. En die allereerste goal moeten de mensen zeker terugkijken, want dat is een ingestudeerd nummertje op een vrij schop. Dat als je dat nu doet, dat gaat de wereld rond.
Hoe dan? Dus,
ja, het is een vrij schop recht voor de goal van op 18 meter. En ja, je gaat altijd rechtstreeks op de goal trappen, maar die van Moes Kroen staan gewoon te slapen. En Angle Bair, die geeft die gewoon naast de muur mee met Mendoza.
Trapt dat kan die me niet goed herinneren, eigenlijk.
Ja. Het was ook...
Dat kunt je wel herinneren?
Nee.
Iemand, uw collega's van bij de jonge Belgen, Blondel, scoort daar nog de 1-1. Ja. Ja. Met zijn allereerste balcontact. De jonge Blondel, 18 jaar, toen een wereldtalent werd toen gezegd.
Ja, inderdaad. Het was ook een wereldtalent.
Ja, voilà. Hij heeft toch gewoon veel pech gehad.
Ja, zeker.
Ja, maar omdat het zo...
Nee, want hij heeft eigenlijk nog goede jaren gehad bij ons.
Dat vind ik ook.
Ja. Nee, maar het is niet... Ja,
het is niet de wereldspeler geworden, dat er misschien... Maar dat is wel puur door pech.
Ik weet nog toen hij kwam, dat we allemaal dachten, oh my, wow. Dat is een manneke.
Absoluut.
Ja.
Het seizoen daarop gaat wel wat verloren, als ik het zo mag noemen. Zware blessure.
Ja, ik ben... maar dat is eigenlijk achteraf gezien veel mijn eigen fout geweest.
Oké.
Ik ben
uitgaan
iemand...
Uitgaan en niet verzorgen?
Nee, helemaal niet. Okay. Tegendeel. Ja. Juist het tegendeel. Ik was iemand die... Ik wou er alles aan doen om... Ja, prof, oké, op dat moment was ik al prof, maar ik deed eigenlijk op vele momenten veel te veel. Ik moest mes scherp staan, ik zat met een vetpercentage van 5%.
Ze zeggen onder 6 is niet gezond.
Ja,
hè?
Voilà. Ik zat met een vetpercentage van 5%. Ik ging gaan bijlopen. Ik deed eigenlijk te veel. En dat heeft mij eigenlijk blessures gekost. Eigenlijk stond ik op vele momenten gewoon te mager. Maar ik dacht in mijn hoofd, en dat was een krak in mijn hoofd eigenlijk, van ik moet er hier alles aan doen om top te worden. En dat heeft mij in die periodes wel geremd. Ja.
Bezeten.
Ja, te bezeten. Maar ik heb dat een beetje, en ik heb dat ook als in het dagelijkse leven heb ik dat ook. Durf ik er soms over gaan. Ja.
Oké.
Ja.
Dat is gevaarlijk, hè?
Dat is mijn eigen fout. En nu... Kan ik dat zeggen tegen jonge jongens die dezelfde fout overtrainen, want ik was overtraind. Bijvoorbeeld als ik een wedstrijd op een bank zat bij de eerste ploeg. Ja, dat kon niet dat ik niet op de loopband ging gaan staan om toch nog 45 minuten te lopen. Ja. Dat ging niet in mijn hoofd. Ik had niks gedaan op de bank.
Maar jij trainde privé dan nog bij?
Ja, ik ging gaan bijlopen. Ik ging aan...
Zeg je dan nu als trainer enorm streng ook? Of vraagt je daar veel op dat vlak ook van je spelers?
Ja, redelijk, ja. Ja. Het fysische is voor mij wel belangrijk. Ik hou niet van spelers die te zwaar staan. Op een bepaald niveau kan dat niet meer, in mijn ogen. Dus daar verwacht ik wel iets van. Maar niet in die mate hoe ik zelf was. Hè. Want dat lukt niet. Maar voor mij is dat wel belangrijk. Hè.
Het Club Brugge onder Solier stond wel... niet echt gekend voor een ploeg die veel jeugd echt vast in de basis liet doorstromen. Hebben ze ooit gedacht aan u uit te lenen? Want ik weet bijvoorbeeld Gerards.
Gerards hebben ze gedaan, ja.
Dat hebben ze uitgeleend?
Ja. Nee, mij niet, omdat ik misschien in de periodes ook geblesseerd was. Maar ik heb me wel altijd met Solliet me accepteerd gevoeld. Hij vond mij altijd belangrijk. Ik heb wel regelmatig wedstrijden gekregen onder hem. Dus ik had het gevoel dat hij mij wel graag had als voetballer. En ik heb heel veel bijgeleerd van hem. Want er gaan soms negatieve verhalen rond. Maar dat is eigenlijk wel de trainer die mij een beetje gevormd heeft. Want ik was geen rechtsachter als ik in de eerste ploeg kwam. Nee. Ik was vooral centraal verdediger of middenvelder. Solliet heeft mij direct op die rechtsachterpositie gezet. Die me wel beviel. omdat ik aanvallend wel iets kon brengen. Dus ik heb eigenlijk veel te danken aan de trainer Solliet.
Dus je denkt niet dat dat nooit gedwongen was, maar dat dat wel effectief je beste positie gaat geweest zijn?
Ja, ik denk dat ik te klein was als centraal verdediger, denk ik. En ook, ik vond zelf, ik vind dat nog altijd, ik kon wel vrij goed voetballen. Ik had een hele goede voorzet. Dus dan lag voor mij de positie rechtsachter me beter, omdat ik me daar kon uitleven.
Dat Club Brugge was ook wel een machine, hè? Dus ja, voor Solliet...
Niet te ontwrichten.
Nee, er waren weinig redenen om die ervaren mannen te skippen. Jullie wonnen ook enorm veel, hè?
Ja, dat we het één jaar gehad hebben, denk ik. Was niet dat we 30 op 30 of 40 op 40 halen in het begin van de competitie. Ja, dus ja, komt het dan maar eens in als jonge jongen.
Maar was dat niet, dat werd ook gezegd, was dat niet zo wat saai? Hè? Want de shadow game op training altijd. En...
Het was veel hetzelfde. Maar dat moet soms ook in het voetbal. Soms, voetballers zijn ook gewoontedieren. Als je weet, bijvoorbeeld op dinsdag, we gaan ongeveer dat doen. Of de dag voor de wedstrijd doen we die training.
Maar hij deed...
Soms is dat ook comfortabel.
Hij deed elke week hetzelfde.
Veelal, ja. Ja. Ik zeg niet dat er daar niet iets anders had. In zat, maar bijvoorbeeld zijn 4 tegen 4 met kaatsers was er bijna elke week in. Zijn shadow game dag voor de wedstrijd zat er dikwijls in.
Maar goed, dat zijn misschien ook oefeningen die om intensiteit gaan zozeer omdat het iets nieuws moet zijn.
Nee, maar iets herkenbaar is soms niet slecht voor een voetballer. Ja. Ik zeg niet dat elke week hetzelfde moet zijn, maar soms iets herkenbaar doen of het herkenbare misschien nog iets moeilijker maken of vind ik niet slecht als coach.
Hij is ook een van de succesvolste Club Brugge trainers.
Zeker. Ja. Hij was een van de kroonprinsen van het Europese trainerschild. Hè, want hij heeft dan op een vreemde manier afscheid genomen met die videoboodschap naar Olympiakos. Maar op dat moment ging de naam Solliet rond bij heel veel grote clubs in Europa. Hè. Dus alleen dat was soms zo wat robotachtig. Nee, want iedereen wist perfect wat er ging gebeuren.
Dat was zijn looplijn. Nee, die had dat. Dat was belangrijk. Vooral zijn middenvelders. Vooral zijn middenvelders. En ook wij als bak wisten perfect wat voor een bal dat hij eigenlijk graag zag naar het middenveld. Maar hij heeft er wel succes mee gehaald. Dus wat is het probleem dan?
Ja, en hij deed het met spelers dat je het niet altijd van verwachtte.
Nee.
Hij kon die laten renderen binnen zijn systeem. En dat was wel zijn kracht ook. Ja. Het was misschien wel een beetje Union avant la lettre, echt zo de juiste profielen halen.
Ik vond dat een goede trainer. Ik heb er veel van op stoel. Ja.
Zijn nu als trainer ook?
Zelfs nog, ja.
Okay.
Ja.
Hij speelde wel 4-3-3.
Hij speelde 4-3-3.
Jij ook? Ja.
Ik speel momenteel, ik heb al 3-4-3 gespeeld ook, maar momenteel spelen we ook 4-3-3.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
De trainer waar je het meeste van meegepikt? Of?
Omdat ik het jongste, als jonge jongen absorbeer je misschien nog het meest. Dus voor mij was dat iets totaal nieuw. En daar heb ik wel misschien wel het meeste van opgestoken.
Oké. Okay. Werken jullie ook met looplijnen dan?
Oké, er zijn... Maar ik vind ook altijd dat je een voetballer...
Maar dat was misschien overdreven toen.
Ik vind dat een voetballer altijd een klein beetje zijn vrijheid moet geven. Ik wil maar er zitten bij ons wel effectief. Als de een dat doet, moet je... dat zijn dan opposite moves, dat noemen bij ons zo. Maar je moet bepaalde voetballers toch hun vrijheid laten. Omdat... Het is geen exacte wetenschap. Je weet niet wat de tegenstrever altijd gaat doen. Dus ze moeten een beetje intuïtief denken ook, denk ik.
Dat snap ik.
Ja, bij Solliet bijvoorbeeld, jullie scoorden enorm veel, omdat hij toch de bezetting voor doel, dat was toch
dat
blind.
Dat werd
bijna blind gedaan van daar aan de tweede bal staat die. Daar
de buitenspeler, als links ging de rechtsbuitenspeler, moest naar de eerste paal lopen. En de spits moest eigenlijk afhaken naar de tweede paal. En die was bijna altijd alleen.
Ja, dat deden jullie constant.
Roene heeft er zoveel. Lange heeft er zoveel gescoord.
Nog iets opvallends. Je volgde de cursus restaurantbeheer tijdens uw periode bij Club Brugge als profvoetballer.
Hoe weet je dat?
Ongelooflijk.
Door een circuit voorbereiding.
Nee, ik was... Ik stop op mijn... Na mijn humaniora stop ik met school. En ik vond, ik moet eigenlijk wel nog iets doen. En dan ben ik restauranthouder beginnen doen. Dat heb ik al afgemaakt.
Maar wat is dat dan? Is dat een getuigschrift dat je moet hebben ook om restaurant
te... Ja, vroeger. Maar het schijnt ook terug veranderd. Maar vroeger, als je frietjes wou geven in je restaurant, moest je dat diploma hebben. Schijnt dat dan nu? Ja, vroeger mocht je niet, zonder dat diploma mocht je geen frieten serveren in een restaurant.
Okay.
Het schijnt dat dat nu veranderd is. Ik ben niet meer op de hoogte, want het interesseert me ook helemaal.
Maar je hebt het diploma.
Ik heb het wel, het diploma, ja. Ja.
Maar het was toen wel de ambitie om ooit een restaurant te hebben? Of was het eerder van,
ik moet iets doen. En eigenlijk was het verkeerde dat ik gedaan heb. Maar dat was gewoon bezig zijn. Anders, als profvoetballer heb je nog wel wat tijd. Ik ben dan ook nog Spaans gaan volgen.
Hola.
Dus...
Slaapt jij ooit? Want zo 4,5% vet, al die dingen dat je erbij deed, ja, maar... profvoetballer bij Club Brugge, Ik kan moeilijk stilzitten.
Ja. Ja, dat is iets wat dat moeilijk is voor mij. En soms word ik daarop aangestuurd, maar dat is iets... Ja, leg me niet aan een zwembad met na 10 minuten is het over.
Die spelers die meegaan naar 1B, die gaan een zware tijd tegemoet. Dat kan ik
ja,
al
maar
zeggen.
Ik zit gewoon niet zo in elkaar. En ja, nee. Ik hou er niet van.
Oké, okay, en dubbel afscheid, mag ik het noemen bij Club Brugge, denk ik. Ja. Waarom dan Racing Genk?
Omdat Racing Genk eigenlijk vrij vroeg interesse had in mij.
Want je waart einde contract dus. Hè?
Ik was einde contract, ja. Dus eigenlijk mogen ze al met me contacteren 6 maanden voor het einde van je contract. En in Racing Genk was er vrij vroeg in. Agent was er ook één van.
Oké. Okay.
Maar bij Genk had ik direct het familiale gevoel. Het was eigenlijk ook een topploeg in die periode. Dus eigenlijk was de keuze vrij snel gemaakt daar. Een keer andere, samen met mijn vrouw, was dat dan een heel ander, ergens anders gaan wonen. Mijn droom was ook altijd in het buitenland voetballen. Dus misschien de enige smet op mijn carrière. Maar we hebben even toch in het buitenland gewoond daar.
Dus, ja, we gaan het daar thuis over hebben nog. Ja. Want daar had ik ook nog wel wat vragen over.
Ja, maar ik snap dat wel zo, want dat is een heel... Zeker op dat moment een heel Belgische selectie met allemaal gasten die je goed kent.
Het was een goede fit ook.
Ja. Ja. Ik begreep die transfer wel. Zeker gratis dat je gebegeerd werd, dat snap ik ook. Ja.
Ja, maar die stap heb ik me nooit... Ik denk dat ik misschien een van mijn mooiste tijden meegemaakt heb in Genk. Omdat ik ook... Ja, eens weg van huis. Nieuwe mensen leren kennen, want de Limburgers zijn heel toffe mensen, vind ik. Veel vrienden leren kennen. Dus voor mij was dat eigenlijk een hele leuke periode, ook als voetballer.
Terwijl ik het eerste jaar wel als een mislukt seizoen mag omschrijven, denk ik.
Voor mezelf?
Voor de ploeg.
Voor de ploeg wel, ja. En voor mij, zeker in het begin, een moeilijke start, omdat Prieske kreeg zelfs de voorkeur, denk ik, in de eerste competitiewedstrijd. Maar dan is Prieske vertrokken naar Portsmouth.
Ja.
En dan ben ik basisspeler, maar het was gewoon een slecht jaar. Het was gewoon geen goed jaar. Denk 7e, 8e.
Ik heb 5e staan.
Ja.
Maar jullie waren het jaar, Genk was het jaar daarvoor 3e.
Ja, klopt.
Ook Europees snel uitgeschakeld.
Snel uitgeschakeld,
dus
ja.
Een kleurloos seizoen, denk ik.
Ja, dat was geen goed jaar, eerste jaar. Terwijl ik me wel geamuseerd heb, maar het was sportief geen goed jaar.
Je gaat me wel eens moeten uitleggen hoe je dat gedaan hebt, want getrouwd dat jaar... Maar je huwelijksreis is gewoon een citytrip van 3 dagen.
Geen tijden.
Hoe krijg je dat uitgelegd thuis?
Maar mijn vrouw, ik heb een fantastische vrouw die daar al... Ja,
je bent er nu nog mee samen.
Ja, nog altijd. Okay. Ja.
En waar was die citytrip?
Ik ben er van mijn 17 jaar mee samen, dus...
Toch niet naar Brugge, die citytrip?
Nee. Barcelona. maar dat was... wij hadden beslist om 23 december te trouwen. Ik kwam uit een blessure, dus ik wou eigenlijk mijn... revalidatie, want ik wou terug opstarten met de groep. Dus eigenlijk moest ik trainen. Dus ik ben ook in Barcelona daar een fitnesscentrum gaan zoeken om te trainen.
Gezellig wel.
Ja, dus ik vind dat ze charmes hebben. Maar voor mij was dat voetbal. Ik wou er terug staan 1 januari. En ik had niet veel tijd. We zijn daar... Maar mijn vrouw zit zo lang al in het voetbal dat ze weet hoe belangrijk dat het voor mij is.
Ja.
En daarin heeft zij op vele momenten zich toch al weggeschreven.
Ik begrijp het nu wel beter als je trouwt in december natuurlijk. Dan kun je geen zotte reis doen. Hè? Nee.
Ja. Zou jij het uitgelegd krijgen thuis?
Mijn huwelijksreis viel ook goed mee. We zijn 6 dagen naar Portugal geweest.
Voilà, kijk, dezelfde als Barcelona.
Dat valt nog mee. Hè? Dat is niet zo 10 dagen Malediven of zo. Hè?
Ik vroeg het voor een vriend. Want het opvallend is ook, je vertrekt dan eigenlijk meteen na die citytrip naar Turkije voor 2 weken, maar met de ploeg.
Met de ploeg, ja. Klopt.
Ja.
Maar dat is voetballer zijn, vind ik.
Dat is waar, maar je moet ook niet...
Voor mij waren dat ook geen opgaves. En mijn vrouw lacht er nog regelmatig mee met die huwelijksreis.
Ja.
En ze vertelt nog altijd dat ze hem nog altijd niet gekregen heeft. maar ze krijgt hem van de zomer. Dus.
Ah.
Ja? Ja? Met alles wat er te wachten staat deze zomer.
Dus,
okay,
van
dat is
de zomer. Dus hoeveel jaar na, 18 jaar na datum.
Ja. En toevallig naar een plaats waar je spelers kunt gaan scouten?
Nee.
In Turkije had je als roommate Bob Peters.
Ja.
Niet de ideale roommate, heb ik u ergens lezen zeggen.
Oei.
Snurken of...
Veel babbelen als hij wakker was. Ja, en snurken als hij sliep.
Verschrikkelijk. Maar Bob staat nooit stil. Hè. Bob is iemand die graag... Maar Bob is een goede vriend geweest in het voetbal. Maar Bob is iemand die... Die moet bezig zijn. En voor mij is stage... Ik hield ervan. Dat was trainen, eten en slapen.
Dat is uw leven.
Ja, voor mij was dat fantastisch. Ik deed niet liever dan stages. Voor mij mocht je een maand op stage sturen.
Dat zou een goede het
zijn. Ze noemen dat het leger, hè?
Maar ik vond dat zalig. Je moet met niks rekening houden. Hè? Je eten staat klaar. Je moet opstaan, trainen, terug eten, wat rusten en slapen.
En dan smijten ze daar Bob Peters binnen.
Ja, wow, ja. Leuke tijd van mijn pop. Maar,
kan bijna niet anders, denk ik.
Fantastisch haast.
Ik zou echt geld geven om op stage te mogen met Bob Peters. Ja, dat lijkt me geniaal.
Maar wij hadden daar ook weer een fantastische klik in Genk. Dat was dan, denk ik toen zelfs nog met Gert Klaassen en al. Dat was echt een leuke bende.
Jullie hebben dan een fantastisch seizoen ook, hè?
Ja.
Ik heb hier opgeschreven tussen speeldag 5 en speeldag 27. Slechts 2 speeldagen niet aan de leiding gestaan.
Is dat we volgens mij eerst staan aan de winterstop, hè?
Ja.
Ja, met Anderlecht die achter ons staat. Ja, daar hebben we een heel goed jaar. Ik denk dat we onze eerste wedstrijd starten. Want we hadden een hele slechte voorbereiding. Ik weet nog dat we onze wedstrijd verliezen op 10 in een oefenwedstrijd, 5-2 of zoiets. En het was crisis. Hey, want we hadden gewoon een slechte voorbereiding. En we starten onze eerste wedstrijd tegen Cercle Brugge thuis en we winnen met 3-0. En daar waren we vertrokken.
Het voorbeeld dat een voorbereiding overroepen mag worden?
Ja, dat vind ik ook wel.
Ja.
Vind ik ook wel.
Oké. Okay. Vriendschappelijke wedstrijd is maar een vriendschappelijke wedstrijd.
Ja, omdat er veel uitgetest wordt in een vriendschappelijk. Dus je bent niet altijd met je basiself. Dus ik hecht er ook niet veel belang aan. En dat wil nog eens tonen hoe een voorbereiding eigenlijk... Want sommigen hebben een fantastische... Ze winnen alle wedstrijden. En ze starten aan het seizoen en het gaat moeizaam.
En ook een aanvallend seizoen voor u, hè? Want je geeft veel assists ook. En dat moet voor jou een zalige tijd zijn.
Ik had een heel goed jaar.
Jammer dat je het niet afmaakt dan.
Ja,
want waar liep het dan mis dat Anderlecht toch nog haalde?
Maar ik denk in het tweede deel, de eindfase vooral, denk ik. Denk dat we onze thuiswedstrijd verliezen tegen Anderlecht. Als ik correct ben, denk dat we daar het verliezen.
1-1 wordt mij.
1-1? Ja. Maar Anderlecht was gewoon beter de tweede ronde.
Oké. Okay. Want wat Evert al zegt, was voor u persoonlijk misschien wel een van uw beste jaren uit de carrière.
Ja, klopt.
Voetbalmagazine riep je zelfs uit tot beste verdediger van de heenronde. Vice-kapitein ook geworden.
Ja, klopt.
Het hoogtepunt.
Ja, voor mij was dat echt een... ik denk dat ik toen juist mijn eerste zoon gekregen had. Dus voor mij viel alles op zijn plaats dan. En fysisch ging het goed. De ploeg ging goed. Dus voor mij was dat... Wij waren super gelukkig in Limburg. Dus voor mij was dat een fantastisch jaar.
Is er op zo'n moment ooit telefoon geweest vanuit de Rode Duivels? Of
dat was bij Club Brugge nog.
Ja, dat was niet
ooit,
toen.
Ja, dat was mijn ME. En eigenlijk snap ik nog altijd niet dat ik dat jaar niet opgeroepen ben voor de nationale ploeg.
Want wie waren
omdat dat was eigenlijk een
Van den Borre dan op dat moment?
Dat was het jaar dat ik opgeroepen werd, was Van den Borre mijn concurrent. Dat was mijn ME. Maar ik denk dat jaar...
Gilles Swerts
en zelfs Seb de Rover.
Ja, dat kan zeker, ja.
En toen, dat was René van Rijken die coach was, en op dat moment heb ik eigenlijk nooit begrepen, omdat ik toch in mijn ogen een topseizoen had. Er werd er wel over gesproken, Cornelis, nationale ploeg, maar nooit meer opgeroepen geweest.
Maar je hebt wel een selectie, want ik heb daar ook foto's van gezien.
Ja,
dus er zijn... Foto's van u in de nationale
ploeg. Ja, dat was mijn naam in Club Brugge tijd.
En je staat daar denk ik tussen Karel Gerards en Birger Maartens.
Ja, klopt.
Dat is wel echt een leuke foto. En Emme Antoni staat er ook bij.
Maar ik snap wel, als je zo'n goed seizoen hebt, het gaat supergoed met
Genk.
Als je dan de concurrenten ziet, met alle respect, dat zal allemaal in de weegschaal gelegen hebben. Dus.
Maar dat kan zijn dat Van der Rijken misschien het niet had in mijn profiel. De uitleg weet ik niet, maar er zal wel iets geweest zijn.
Het was ook een moment waarop dat er wel veel spelers werden uitgeprobeerd. Hè? Ja. Ik denk dat Swerts en De Rover op dat moment ook alle twee in Nederland speelden en misschien daardoor hoger aanzien werden dan iemand die in België zat. Er werden toen veel spelers opgeroepen die in Nederland speelden. Hè? Van Maarten Martens tot Pocognoli, tot Seb de Rover. Die speelden heel veel in Nederland toen.
Het was wel een seizoen zonder prijzen, want naast de titel ook de Gouden Stuut verloren. Blijft.
Dat is iets
blijft waar het
van maar van wie? De vraag is van wie?
Dat is nu ook weer iets waar ik niet fier op ben, maar... Ja, Logan Bailly, denk ik.
Oeh ja, oké. Okay,
dat klopt.
Ja.
Ik heb je ook de andere genomineerde.
Ik hoop dat je de foto's niet teruggevonden hebt. Dus,
Logan Bailly, Hans Cornelis. Ja, geef mij een tip, want dat gaat heel moeilijk.
Dat gaat niet. Terkele, Charjou en de man.
Wie? Charjou?
Dat ging ik zelf niet meer weten. Charjou van Lierse?
Ja, van Lierse en Bergen.
Ja, Bergen, of Bergen misschien, ja.
En Mark de Man?
Ja.
Hopla, sterk deelnemersveld wel.
En daar heb je nu spijt van?
Nou, eigenlijk wel.
Van de foto's?
Maar eigenlijk heb ik in mijn carrière, als ik jonge gast was, en ik kom wel in de belangstelling, zoals u in de opening zegt, Bickenbergs, en het is allemaal leuk geweest. Maar zoals ik nu ben, zou ik dat achteraf nooit meer gedaan hebben. Het waren wel leuke ervaringen. Ja. Ik heb in Milaan op de modeshow gelopen. Ja.
Zalig toch?
Allee, achteraf is het allemaal leuk.
Maar ja, dat is niet dat je dan
fier op? Nee, ik ben er niet fier op. Nee, dat is niet iets wat dan nu in mijn, zoals ik nu gevormd ben, is dat niet iets wat ik misschien opnieuw zou gedaan hebben. Maar het waren wel leuke ervaringen.
Ja, ik vind dat, dat is toch uniek.
Je kunt dat maar één keer meemaken in je leven. Op het moment dat ze het u vragen, je bent profvoetballer, je komt in de media, maar ze vragen u dat, zeg je toch ja op de... Je moet dat niet...
Ja, maar nu als coach zou ik zeggen, hou maar een beetje bezig met voetbal in plaats van daar op dat modeshow te houden. Snap je?
Dus je bent bang dat zoiets is dat ze tegen u kunnen gebruiken als trainer of zo?
Nee, ik ben er niet beschaamd om. Helemaal niet. Ik heb het gedaan en het waren leuke momenten. Helemaal niet. Maar zou ik het misschien nog doen met de wetenschap wat ik allemaal weet uit het profvoetbal? Misschien niet.
En verdiende dat goed model zijn dan zo voor Bickenbergs?
Niks. Nee? Dat is ervaring. En wat kledij.
Want er waren nog voetballers, hè?
Ja, het zijn er nog die, ik weet niet juist wie
Gilles
allemaal.
Gilles de Bilde, herinner ik
mij. Ja, Gilles de Bilde heeft dat vooral gedaan.
Dat is wel zot, wat een hype dat was toch?
Ik had dat.
Wereldwijd zelfs,
ja. Ja, daar schoenen van
ik
ook.
Ik heb dat nog allemaal gehad.
Ja. En dat bestaat nu niet meer, of bestaat dat zelfs
die hebben nog? Dat is ooit verkocht geweest, denk ik, aan een Chinese concern. En het merk Bickenbergs bestaat nog, maar de hype van toen is het zeker niet meer.
Nee, want
toen
was nog zot. Ik denk dat in Mid was ook, dat er nog over de ploeg van Bickenbergs was.
Fossombrone.
Ja, vallen.
Ja. Ja, hij heeft een ploeg gekocht, in de derde of vierde klasse in Italië.
Dan zijn de gek.
Maar als jij nu ook nog eens een kledingmerk begint, dan modeshows gaat doen.
Nee. Mid voor, hè?
Oh ja.
Het seizoen nadien is misschien het beste seizoen van Genk daarvoor en dan het slechtste seizoen, als ik mag zeggen, met Hugo Broos.
Dat is wanneer dat Hugo ontslagen wordt waarschijnlijk. Ja. Hè? Ja. Maar wel bekerfinale, denk ik.
Ja, je hebt in je carrière heel veel bekerfinales gespeeld.
Waanzinnig veel bekerfinales.
Ja, zes?
Vijf of zes. Ja. Zes.
Ja, dat is echt veel. Ja.
Zes en een helft gewonnen, een helft verloren.
Die bekerfinale herinner ik me nog heel goed.
In Mechelen.
Jammer genoeg.
Maar wat dat toen, het verhaal van dat seizoen ook vooral was, behalve dan de bekerfinale, dat er zo verhalen naar boven kwamen, de sfeer was niet goed. Ja. Dingen die je niet meer meteen bij Genk linkt. Dat man werd ontslagen.
Ja, maar dat was wel een periode. Ja, dat was wel een rare periode. Klopt. Ik vond dat niet de juiste types voor Genk ook.
Nee, daar valt iets voor te zeggen.
Ik moet ook eerlijk zijn dat ik ook niet de beste vriend was van dat man. Omdat ik wel iemand was die mijn mening durfde uiten. Ik denk dat misschien op dat moment al kapitein of nog juist geen was.
Ik denk het wel.
Ja, het zou kunnen. Dus ik was iemand die daar wel het voortouw in neemde. En dat was zo'n een bepaald klikske.
Was met vechten op training dan en zo?
Dat was wel een keer neus aan neus staan. Ja, maar dat vind ik nu ook nog niet het grootste probleem in het voetbal. Een keer neus aan neus staan op training. Er mag wel een keer oneenigheid zijn.
Maar om een speler achteraf te ontslaan tijdens het seizoen, dan moet het toch heftig zijn.
Ja, ik kan me dat niet zo goed niet meer herinneren wat er allemaal juist gebeurd is. Maar ik weet wel dat in die periode niet zo goed ging. Ja.
Het ging eronder dat er een spelersraad was geweest die over het lot van Hugo Broos had gestemd. En dat soort dingen.
Dat klopt niet.
Dat zei dat man in dat interview waar...
Dat was over Ronnie van Geneugden.
Oké. Okay.
Dat was over het lot van Ronnie van Geneugden, dat er spelersraad gevormd was.
Oké.
Okay. Maar niet over Hugo Broos.
Hoe is dat dan gegaan?
Ik was erbij. Dat was eigenlijk...
Als kapitein, vermoed
ik. Ja. Dus hebben we iedereen samengeroepen. En eigenlijk rechtuit gevraagd wie wil er nog verder met de coach. Omdat het ging gewoon niet. In mijn ogen ook, het ging niet. Bij mij klikte het ook persoonlijk niet goed met Ronnie. Dat klikte niet zo. En dan ben ik binnengegaan bij Ronnie. En eigenlijk gezegd van, kijk, de groep wil eigenlijk niet meer samenwerken met jou.
Jij rechtstreeks tegen de trainer?
Ja.
Oké.
Ja.
Kom, moeilijk gesprek dan.
Het is geen leuk gesprek. En ik denk dat Ronnie dat niet in dank afgenomen heeft, wat dat ook begrijpelijk is. Maar dat was een beslissing. Zou ik dat zelf graag hebben, dat dat gebeurt in, nu als trainer, dat dat gebeurt in de spelersgroep? Nee. Maar op dat moment sta je daarvoor en dan zijn er wat geluiden en dan zeg je van kijk, oké, we komen samen als spelersgroep.
Gewoon al om die geluiden ook tegen te gaan. Want als in die spelersraad wordt gezegd, oké, nee, we gaan nog voluit, dan heb je wel die geluiden even gezegd.
Ja, oké, en dan ging ik dat ook gaan mededelen, misschien aan het bestuur op dat moment. Maar in de groep was er beslist van, kijk, het merendeel zegt van, ja, met Ronnie. Terwijl dat dan een goede mens was, maar het werkte niet. En dan ben ik dat gaan zeggen in zijn cabine.
Amai.
Ik vind dat logisch dat je dat doet als gevoel bij heel de groep. Waarom zou je dan verder aanmodderen?
Omdat het ook gevaarlijk kan zijn. Het kan tegen u keren. Want hij gaat het wel zeggen.
Dat begrijp ik ook. Dat is het risico dat eraan vasthangt. Maar ik snap wel dat je dat niet gewoon laat gebeuren.
Dat risico wil ik dan ook.
Het kan zijn dat ze voor de rest van het jaar in de beker zit, omdat jij degene bent die het gaat zeggen.
Oké, maar dan hoop ik... het is niet gebeurd, maar dan hoop ik wel dat de spelersgroep mij steunt. Omdat we toch als spelersgroep dat gedaan hebben.
Ja, maar dan weet jij ook hoe dat vaak gaat. Hè?
Ja,
orde van de dag, volgende match staat voor de deur en ze laten het toch vallen.
Dat kan.
Maar als een spelergroep zegt dat ze het niet meer verder willen, dan ga je daarna niet ineens je best doen voor die trainer, omdat er dan...
Maar het bestuur kan wel vinden dat dat ergens een verraad is of dat dat niet hoort, dat spelers daarover zelfs kunnen beslissen.
Er valt voor allebei iets te zeggen, maar
ik vind ook dat een spelersgroep moet kunnen zeggen wat er leeft.
Ja, vind ik ook wel.
Dus dat is dubbel.
Vind ik ook wel.
Jij bent nu ook ooit, als ze iets negatief vinden over u, en toch liever dat ze
dan
mogen
ze altijd bij mij komen en liefst erover discussiëren. Ik hou niet van, want dat is soms een beetje in het voetbal achter de rug.
Als ze dan naar de voorzitter gaan, zijn je wel kwaad.
Dat ben ik wel kwaad. Ja.
Voilà, want dat vind ik het wel het straffe, dat wist ik niet. En dat vind ik het mooie, dat je het wel naar Ronnie van Geneugde zelf gaat zeggen.
Ja, ik ben daar dat zelf gaan zeggen.
Want dat was ook niet in principe niet nodig.
Maar dat is me niet een dank afgenomen, van Ronnie zelf natuurlijk.
Wat
ik ook begrijp. Ja. Maar ik ben wel rechtuit naar hem geweest. Ja.
Die zomer kon ik lezen dat je bij een interessant bod mocht vertrekken. Wat vond je daar zelf van?
Ja, maar...
Heb je zelf ook het gevoel, het is hier...
Nee, maar ik was wel zeker het seizoen geëindigd met minder vertrouwen. Ik vond mezelf ook minder, achteraf gezien. Hè. Op dat moment kon ik dat niet toegeven, maar ik denk dat Pierre Denier me in de bekerfinale op de bank zet. En daar heb ik heel redelijk heftig op gereageerd als Pierre me dat wist te vertellen. Maar ik kan wel achteraf zeggen tegen Pierre, heb de juiste keuze gemaakt. Want ik was niet goed bezig in de weken voor de bekerfinale. Maar ik vond niet dat het op was. Had ik een minder periode, ja. Maar dat was ook een beetje ze hebben mij dan in dat Dirk de Graan, denk ik, medegedeeld, dat ik mocht vertrekken.
Dat is nog iets anders dan moet vertrekken, natuurlijk.
Hoor. Nee, mocht vertrekken. Ja, moest niet vertrekken. Ik denk dat op dat moment Hein komt als trainer. En eigenlijk speel ik dan op dat moment, want er was geen interesse.
Nee.
Allee, niet...
Het duurde lang.
Het duurde lang en ook... In voetbal weet je, Keulen is geïnteresseerd. Meteen, de makelaar, mag ik een akkoord voor met Keulen te onderhandelen?
Een mandaat.
Ja, hoeveel makelaars heb ik dan aan de lijnen gehad? Maar niks concreet. En dan zeg ik, oké, ik ga mijn kans gaan bij Genk. En ik denk dat ik de beste voorbereiding speel uit mijn carrière.
Onder
Hein.
Oké.
Ja. Op training was ik... Enorm goed. Ik start ook...
Het Hein-systeem moet u toch ook liggen eigenlijk?
Wingback, dan. Ja, veel voor.
Nee, ik stond niet op de wingback.
Stond jij derde man centraal?
Ook nog.
Omdat ik wel nog een goede lange bal had. Ik had een goede passing.
En in de mandekking ook.
Dus dat lag me wel. En dan spelen we de Supercup tegen Standaar. En daar ga ik in de fout. Bij het eerste doelpunt. Het was gedaan.
Oei. En heeft Hein dat dan uitgelegd?
Dan komt Hein tegen u zeggen, dit was het voor u.
En dan kreeg ik nog, ik was niet zo'n gemakkelijk karakter als ik op de bank zat. En dan kom ik in Lille, Europees.
Eind augustus zijn we dan, vermoed ik.
Ja, en dan ga ik terug in de fout. dan wil ik een van Lille dribbelen in 1-16. En verlies
altijd
ik de bal.
Altijd een goed idee.
Verlies ik de bal en dat was het ook. Dan ben ik te koop gezet op Capaza door supporters.
Door de fans,
Dan wist ik ook wel op dat moment van, Hans, nu moet je weg.
Maar die supporters hadden een profiel op Capazza gemaakt, ja, om u te koop.
Ja, ja, met mijn foto en dan mijn rood kruis, mijn rode cirkel, mijn streep erdoor. En dan waren de reacties. Maar eigenlijk mocht ze dat niet lezen, maar mijn vrouw...
Ja, dat lijkt me
dat is sterker dan jezelf. Dat snap ik ook.
Ik kon er vrij goed tegen, maar ja, dan lees je reacties van ja, ze moet nog toesteken, gratis is zelfs nog te goedkoop. Oh, was van,
terwijl je wel...
Kapitein, ja, geweest.
Ja, je hebt nog een beker gewonnen. Je hebt,
maar je weet, in het voetbal...
prachtig jaar gehad met de tweede plaats.
Ja, dat is zo goed als de laatste match. Hè.
Je weet, in het voetbal.
Maar dan, op dat moment, dat is toch hard.
Maar
dat
nu nog altijd...
Dat staat dan ook in de kranten natuurlijk.
Ja, maar zelfs nu nog altijd, als ik terugga op Genk, zijn nog altijd dezelfde. Het is een fantastisch gevoel. Dus eigenlijk, dat laatste verdrijf ik zelf en de supporters ook, denk ik. Maar dat is gewoon als... Dat is in elke... Dat is als trainer zo, als speler zo. De voetbalwereld kan hard zijn. Heel hard wel. En dan moet je gewoon, daar moet je mee om kunnen.
En er is een vervaldatum aan elk contract, aan elke samenwerking. Ja.
Maar heeft hij dan een gesprek mee? Want hij lijkt me toch iemand die dan wil
praten.
Nee,
ik heb nooit echt een gesprek gehad met...
Want die ziet dat toch ook. En dan, menselijk kan hij toch ook zeggen, ja, Hans,
nooit,
is misschien toch beter.
Nooit een gesprek gehad met hij. En dan komt in de laatste speeldag cirkel. Laatste dag van de transfer.
Dat is wel de ultieme redding, toch? Want als er niks komt, u weet wat voor wat je
Ja, en toch achteraf, ik ben heel blij met Cirkel, maar toch achteraf, want ik heb goede jaren nog, vrij goede jaren gekend bij Cirkel.
Zeker.
Had het misschien niet moeten vertrekken. Ik had nog een contract.
Ja, maar kon je dan nog een keer, denk je?
Het geschreven moeten inleveren misschien ook.
Nee, dat viel goed mee. Maar toch, wij waren gewoon heel graag in Limburg. En wij hadden zelfs het gevoel, voetbalde ik daar nog 1 of 2 jaar, dat we daar misschien ons gingen settelen.
Maar met die fans bijvoorbeeld, dat is toch iets heel moeilijk om te keren.
Ja, want ik ben er ook ooit eens in de fout gegaan. Hè, en zoals ik gezegd heb, ik ben iemand die op dat moment, dat is verbeterd, vrij impulsief, maar na, denk Sarajevo, een Europese wedstrijd verloren in Sarajevo, teleurgesteld. Ik ben nog iemand die dan echt teleur komt er terug. En die supporters staan op te wachten. En wat doen supporters? Ze schelden je uit. En daar heb ik op gereageerd. En dat was niet slim.
En wat bedoelt ze dan reageren?
Ik kan niet zeggen wat ik gezegd heb, maar het was niet mooi wat ik gezegd heb. En daar heb ik mezelf eigenlijk een beetje verbrand. Op die moment.
Ja, ik snap het, maar het is ook wel menselijk. Hè?
Maar het is,
als iemand is uit te kakken, ik zou ook terugkakken.
Het gebeurt elke week. Hè?
En ik vond dan ook... Je bent uitgeschakeld. Ik heb mijn best gedaan. Daar was ook alles mee gezegd, maar ik heb mijn best gedaan. Je komt terug, je bent teleurgesteld, staan er wat heethoven. Ze beginnen je uit te schelden. En op dat moment was dat voor mij te veel. En ik heb gereageerd. En eigenlijk, als voetballer mag je op dat moment niet reageren. Nee. Mag je gewoon niet doen.
Want je kan die strijd niet winnen met die fans.
Nee.
Die gaan, dat is alleen maar koren op de molen om je nog harder uit te fluiten en dan zit je helemaal vast.
Dat is wel frustrerend, want je dient eigenlijk maar gewoon als kanonnenvlees om hun eigen frustratie...
Maar het gebeurt veel, hè.
Te veel.
Want nu zie je iedereen, na een verloren wedstrijd, zie je daar...
Maar nu is dat bij 0-6
met de supporters
gaan
moet dat met de supporters gaan behalen. Ik ben er geen voorstander van.
Ik ook niet. Omdat niet constructief is op die manier op dat moment.
Daar kan je geen constructief gesprek doen op dat moment.
Constructieve dialoog met de fans, sowieso voorstander, maar zo op dat moment...
RWDM, Charleroi met heel de trainingsaccommodatie.
Kun je toch niet constructief noemen?
Dan zijn er ook heel veel spelers die ook afhaken. Hè? Ja. Dan heb je helemaal niet wat je wil.
Maar ik vond ze er allemaal heel braaf. Niemand reageert. Ik weet niet, in mijn tijd...
Ja, maar er staat, iedereen staat er te veel. Iedereen staat er te veel.
Is dat niet social media gewoon?
Ja.
Als jij nu reageert, staat het een seconde later op Twitter. En,
klopt. In onze tijd was dat niet. Maar ik weet niet als ik het zou kunnen.
Nee, snap ik ook.
Als speler, nu ben ik al een beetje gekalmeerd. En heb je misschien een iets meer voorbeeldfunctie. Maar toen als speler, weet het niet als ik...
Evert, in 6 jaar Cercle heeft Hans 6 trainers gehad.
Ik ben super blij dat je die bekerfinale van 2009 gewoon skipt eigenlijk. Blij om.
Voilà. Wilt jij het erover hebben?
Nee.
Ik ben heel
blij. Nee, ik ben wel heel blij voor Pierre Denier.
Ja.
Dat hij daar
eigenlijk ook achteraf
zijn prijs heeft gepakt als trainer.
Want dat is een supergoeie man.
Absoluut.
Dat is het mooie aan die bekerfinale.
Een prachtige aflevering ook.
Echt waar.
Maar de 6 trainers bij Cercle in 6 jaar.
Jawel.
Alle 6?
Zo sterk zijn.
Nooit. Ja, alles is pas op.
Nee, nee, niet alles is.
Probeer maar. Probeer.
De Boek.
Ja.
Peters.
Ja.
Vidarsson.
Ja.
Ja, en dan begin het natuurlijk, hè.
Ja, tussen de Boek en Peters zit een assistent die overneemt natuurlijk.
Ja, Stales.
Ja. Ja.
Ja. Niet te veel tips, alsjeblieft.
Mag ik nog één tip geven?
Ja, nog
wie
één.
De twee man die je nog zoekt zijn denk ik twee Hollanders.
Ja.
Dennis van Wijk?
Ja.
Ja. Oei, en dan nog een Nederlander?
Ja, nog een Nederlander. Ja.
Henk Houwaard?
Nee.
Ik mag nog één keer missen. En...
een Nederlander bij Cercle, vrij recent. Is er nog een tip dat ik mag krijgen?
Ja, die is nu, ja, ik ja, denk het wel, die is nu ergens technisch directeur. Denk ik.
dat zijn hier gevaarlijke tips.
Ofwel is hij onlangs ontslagen, maar volgens
mij... In België?
In Nederland.
Ah, in Nederland. Ah, nee, wie is het?
Ik wil je de initialen nog geven.
Ja, nee, die heeft nog voor Club Brugge gevoetbald.
Foukeboy?
Ja.
Ah, oké.
Okay, dat waren precies vergeten.
Foukeboy ben ik echt helemaal vergeten. Ja,
niet lang eigenlijk, hè?
Nee.
Absoluut niet. Ja, ik weet nu niet precies hoe lang, maar...
Ik herinner me toch vooral... superleuk voetbal met, was het dan Bob Peters?
Eerst Glenn.
Eerst Glenn.
En dan Bob Peters. Hè.
Want zo, jullie halen daar eens net niet play-off 1, ja, dat jullie eigenlijk
dat
allemaal ploegen...
Dat play-off 1 haalt.
Exact hetzelfde aantal punten halen, ja, maar jullie vallen er net buiten. Klopt. Dat jaar had je play-off 1 moeten halen.
Ja.
En was dat met Gombami?
Gombami, ja. Vuzaneoni. Ja.
Ah, toffe ploeg.
Ja, leuk ploeg.
Ja.
Ook twee keer de bekerfinale gehad. Ja. Twee keer verloren.
Eigenlijk wel gek met Cercle Brugge.
Ja. In zo'n korte periode toch? Ja. Maar je hebt dat zo soms. Hè. Antwerp heeft dat nu ook zo. Hè.
Jammer genoeg twee keer verloren. Twee keer terecht verloren, denk ik.
Ja, ik had hier als vraag staan, was er één van de twee wedstrijden waar je dacht, daar zat meer in?
Genk. Zat er misschien, maar oké. Okay,
het was 3-0 en 2-0.
Ja, tegen Gent kansloos.
Ja.
En Genk scoort maar in de laatste fase van de wedstrijd, denk ik.
Er was ook nog een ander Cercle Brugge, hè, want...
Assistent bij Sparta Rotterdam is hij nu.
Foukeboy. Voilà. Ja. Nee, ik wou nog zeggen, dat was nog het cirkel van Schotten, de voorzitter van de Standaard Boekhandel,
ja,
toch?
Ja,
dat was een totaal ander cirkel dan dat het nu is.
Ja,
door
dat is
Monaco.
Helemaal veranderd.
En was ook die Berend Evens, Boy, Cornelis, Bram Verbiest in de
Bram
goal.
Verbiest.
Allee, dat is zo'n ploeg.
Stef Wils, Tim Smolders. We hebben eigenlijk een heel leuke bende ook.
Je kunt ze bijna allemaal opnoemen, weet je. Ik word daar vrolijk van. Dat wil ook zeggen dat ik oud aan het worden ben. Ja.
Iedereen.
En dat was ook de periode, zowel De Boek als Peters werden de coach bij Cercle en werden daardoor de kroonprins van de Belgische trainerschilde, want die brachten met Cercle leuk voetbal. Eerst had je de Suter de Smet en dan had je Yachuk, Gombami, Rudy.
Ja.
Dat waren zo die twee periodes dat Cercle echt top was.
Maar ja, ze kregen het toch niet? Het was toch, ze deden ook effectief, toch?
Ja, ze was ook terecht op dat moment. Ja. En bij alle twee ook niet echt gelukt. Wat bizar is als je er achteraf op...
Nadien bedoelt je dan?
Ja,
want Glenn is naar Beerschot gehaald, denk ik. En
Zotto
Bob naar Gent, denk ik.
Ja, Bob naar Gent.
Bij de bekerfinale tegen Genk trouwens niet de beste voorbereiding. Als ik dat mag zeggen. Oei, daar herinnert je niet meer? Jawel, dat kan niet dat je dat niet meer weet.
Niet de beste voorbereiding? Nu ben
de dag zelf.
Maar wat weet jij weer?
Communiefeest?
Ah ja, oké. Ja, niet de beste.
Moeten we dat even opnieuw doen?
Communiefeest van uw eigen kind?
Van mijn zoon, ja. Ja, ik
op
zat,
de dag van
ik
de
zat,
beker?
Ik zat s'morgens nog in de kerk. En dat waren er ook allemaal camera's, omdat ze wat volgden. En ja, ik denk rond de middag werd ik verwacht om naar de bekerfinale te vertrekken.
Dat is toch zot.
Dat is wel zot. Dat is,
zou je dat nu als coach toelaten, een speler daar?
Maar wij moesten eigenlijk maar... wij waren niet op afzondering.
Wat dus al vreemd is voor een bekerfinale.
Ja, met De Boek, de eerste bekerfinale, zijn we wel op afzondering geweest. Met de tweede, denk dat met Stalens was. Als
denk
ik verkeerd ben.
Ja.
Gingen we niet op afzondering en was maar afspraak om 2 uur 's namiddags.
En dan nog naar Brussel rijden?
En dan Brussel, ja. Ik weet niet hoe laat dat... maar neem nu dus... En mijn zoon deed zijn communie om 10 uur. Dus eigenlijk was het perfect. Het was ook maar in een kerk zitten, hè.
En een klein kavertje.
Ik ga de vraag stellen. Zou je het als trainer toelaten nu? Bekerfinale en de speler zegt, ik ga je ervoor.
Nee, ik zou het niet toelaten.
Van mijn kind. Dus dat moet je niet
realiseren. Mijn vrouw heeft al veel alleen gezien als ik toen nog eens moest zijn, terwijl ik toch niet op de club moest zijn.
Ja, dat is waar.
Ja, dat snap ik. Ja, het is niet dat je toen iets fout gedaan hebt. Als de trainer het toelaat, laat de trainer het toe. Simpel.
Ik wist zelfs niet als ik het gevraagd had, maar...
Misschien is het beter om net fris...
Ik ben wel van mening als je... je moet niet in je zetel liggen of liggen slapen s'morgens om dus een keer naar de winkel gaan of een keer naar... En wat we in beweging zijn voor een wedstrijd, vind ik persoonlijk niks verkeerd.
Nee, maar...
Dus nu is het naar de communie. Oké, wat heb ik daar gedaan? Op een stoel gezeten?
Nee, lichamelijk gaat dat oké zijn, maar mentaal zeg je toch...
En iedereen,
er is zoveel afleiding.
Iedereen weet het
iedereen
wel.
Op dat communiefeest spreekt u toch aan over die match.
Vrienden en familie tegen...
Het was geen communiefeest, hè. Het was de kerk.
De kerk, ja.
Maar het was geen communiefeest.
Je gaat zich over 3 uur aftrap op de Nijssel.
Dus
iedereen begint daar toch over.
En wat denken ze niet?
Dus, ja, maar ik ben ook na de kerk ook direct vertrokken. De familie is nog even bij ons thuis geweest, maar die heb ik niet meer gezien.
Ah, ja.
Dus al bij al. Maar inderdaad, zou ik niet toelaten aan mijn spelers.
Maar ik snap ook wel wat je bedoelt. Lichamelijk gaat het niet hebben uitgemaakt.
Nee.
Het koppeke, denk ik. Maar allee. Ik denk zelfs als ik u wel leer kennen in de aflevering, dat dat bij u weinig effect gaat gehad hebben. Maar je weet ook, dat is niet voor iedereen.
Heb je daar dan nog een kaarsje gebrand? Voor goed geluk.
Het was communie, het was niet...
Maar ja, als je een beker wilt winnen, Hans...
Dat was alles, mijn fout, dat was de fout.
Ja. Alles pakken wat dat je kunt pakken, hè.
Je speelt met Cercle ook 2 keer play-off 3, zoals dat toen noemde.
Oh.
Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar dat moet verschrikkelijk zijn.
Dat is vies, die play-off 3. Eerst en vooral...
Dat overheerst uw leven toch in die periode.
Ja, eerst en vooral die 5 wedstrijden, of die zo snel mogelijk 3 wedstrijden winnen tegen.
Best of 5, hè.
Tegen Lierse toen.
Ja. Dat was verschrikkelijk. Ik denk dat de tweede was tegen Lierse. Die zijn eruit gegaan.
Ja.
En de eerste weet ik zelfs niet meer tegen wie dat was. En dan moet die eindronde nog spelen met Moes Kroen, met Woluwe. Oké, gelukkig is dat goed afgelopen.
Dat was een bizar systeem toen, voor play-off 3. De mensen,
dat was echt verschrikkelijk.
De jonge kijkers gaan dat zelfs al niet meer geloven, hoe dat het toen in elkaar zat. 5 wedstrijden tegen dezelfde ploeg.
Ja, maar dat vind ik nog niet zo'n slecht systeem.
Wat? 5 keer?
Vijf keer tegen hetzelfde team om erin te blijven.
Dat is toch gek?
Ja, dat vind ik het systeem van nu... Dat vind ik het systeem van nu, dit seizoen, beter.
Wat dat genoeg is, tegen elkaar speelt gewoon met...
Een barrage tegen een tweede klasser. Ja.
Maar dat zijn maar 2 duels dan, hè?
Ja.
Die barrage.
Ja, een rode kaart of een penalty beslist heel veel. Ja,
voilà.
Ja.
Dat bedoel ik. Daar is de best of 5. Ga normaal gezien de sterkste ploeg het halen, maar...
Ja.
Dat is waar. Als beste ploeg heb je meer kans.
Maar ja, je moet eerst die best of 5 halen tegen... En dan moet je nog een keer in die poolsysteem gaan, hè?
Ja.
Met die tweede klasse.
Dat is mentaal zo slopend.
Ja.
Dat onderaan spelen sowieso, maar je moet 2 keer je helemaal opladen voor do-or-die wedstrijden. Dat is enorm slopend.
Maar voor zeker het laatste tegen Lierse, daar gooien we alles weg tegen Mechelen. Eigenlijk moeten we niet in die...
Nee, klopt.
En de scheidsrechter, toch?
Oké.
Dat is die bewuste wedstrijd.
Tuurlijk, klopt.
Jullie komen wel 2-0 voor.
Ja, en we geven nooit handen.
En KV Mechelen scoort op de laatste 5 minuten zelfs 3 keer. Hij wint met 3-2. Maar de eerste... goal, de 2-1 van Wolski, was 4 meter buitenspel, op een vrij schop dan nog eens. Dat de lijnrechter dat niet gezien heeft,
dat verandert eigenlijk alles.
Blijft waanzin. En bij de Cercle-fans is dat ook een moment, want daar zijn we zwaar gepakt geweest. En als je die beelden gaat terugbekijken, is dat ook onwaarschijnlijk dat die niet buitenspel wordt gegeven.
Ja, voor mij was ook het einde van mijn
en
eerste klasse carrière, eigenlijk. Want als we in eerste klasse bleven... zou ik waarschijnlijk bijgetekend hebben. Ik was ook kapitein en ik had eigenlijk geen slecht jaar. Maar op dat moment zeg ik van, nee, ik ben nog te goed voor tweede klasse. Dus ik ga niet mee met Cercle. Achteraf gezien niet zo slim. Maar veel interesse uit eerste klasse was er niet meer. Op mijn leeftijd. Maar je beseft als speler op die momenten niet altijd dat het ook voor jezelf achteruit aan het gaan is.
Ja, maar ik snap ook wel dat het zo symbolisch, het opgeven, de eerste klas, dat dan een moeilijke is.
Dat is een hele moeilijke.
Zeker omdat je dat sportief, je hebt er niet over kunnen nadenken of zo. Ja. Het is het sportieve lot beslist.
Je hebt ook een hele carrière gehad met alleen maar eerste klas en eigenlijk alleen maar bij goede ploegen.
Ja, klopt. Klopt, en voor mij was dat moeilijk, maar ook al was mijn niveau achteruit aan het gaan. Je wordt wat trager, je haalt een bepaalde leeftijd. Moet je soms het besef hebben van... het gaat misschien, maar het kwam gewoon niet. Er kwam geen interesse uit de eerste klasse.
Hm.
Dus dan heb ik die stap toch moeten zetten, terwijl dat misschien beter bij Cercle gebleven was.
Hm. Puur informatief, de eerste keer bij de play-off 3 was tegen Beerschot.
Ja, juist. Dus,
Maar die zomer gaat het wel testen in Engeland.
Ja.
Notts County.
Ja, dat was niet mijn ding. Gek dat jullie dat allemaal weten.
Dat is de man achter de computer die dat opzoekt.
Maar Notts County, dat is dan de ploeg waar uiteindelijk Gilles Swerts nog getekend heeft.
Klopt. En Frank de Mouge. Ja, en,
dus die waren hier zo wat aan de kant.
Ja, maar ik ben er getest en Gilles was er ook. Gilles was daar, Frank de Mouge was daar.
Jullie waren daar samen?
Ja.
Ah, ja, oké. Okay. Ja.
Hoe heb jij ooit met Frank de Mouge daar buiten nog gespeeld samen?
Nee, we kennen hem van daar. Dus, en die is dan nog een knok gehaald achteraf. Dus,
Frank de Mouge wordt vaak getypt dat wij die eens moeten zetten in Meet, blijkbaar.
Daar ben ik redelijk zeker van. Die Frank is met Dries ook bij Utrecht gezeten. Ja, die
Frank is er niet onderschat.
Dus dat wordt niet bevestigd. We gaan die toch eens moeten zetten.
Maar dat was mijn ding niet. Notts County, daar helemaal... Ja.
Maar dat was één ding dat je nog miste in je carrière. Het buitenlandse avontuur.
Ja, oké, maar dat was vierde klasse.
Maar wel Notts County, een van de oudste clubs. Okay, denk de oudste club.
Dan moet je gezin achter. Ik ging mijn gezin niet meedoen daar.
Wel, dat was wat ik geleden had. Het was een familiale heimwee.
Ja,
Engels voetbal past nu wel, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Maar dat is niet voor een loon dat je daar naartoe gaat om te zijn van, hey, dat gaan we echt nog doen.
Nee, je moet dat doen omdat je het wilt gedaan hebben.
Dus... Ik heb altijd in het buitenland gewild, maar niet alleen. Niet met mijn gezin.
Nee.
Zonder mijn gezin, zonder mijn gezin.
Snap ik.
Niet zonder mijn gezin.
En die waren al te oud, je kinderen of zo, en dat je die niet wil ontwrichten.
Ja. En ook, ik weet het niet meer wat ik daar juist kreeg, maar ik kan maar iets zijn voor 4000 euro in een maand in Engeland te gaan zitten voor je gezin mee te doen, is nu ook niet het geval. Nee. En dat was niet mijn
Waar is dat zelfs, Notts County? Waar spelen die?
Ik ben er met mijn makelaar naartoe gereden.
Dat is niet Londen.
Dat ligt daar aan West Bromwich en die kanten.
Ah ja, wat is dat? Birmingham? Daar in de buurt. Ah ja, oké.
Ja.
Het is niet de mooiste stad.
Nee, het was niet.
Er is één keer 24 uur geweest. Legendarisch, maar...
Nee, het is niet de mooiste stad.
Dat is Peaky Blinders, toch?
Ja.
Dus dat was niet hetgeen wat ik eigenlijk in mijn ogen had om in het buitenland te spelen.
Snap ik, het kwam te laat.
Het was ook een test van twee weken, zoiets dan?
Ja, een week. Ik heb er twee wedstrijden gespeeld en... En toen heb ik direct gezegd tegen mijn makelaar.
Ja, dat je nog moest testen na toch, wat is de 5-6 bekerfinales en de kampioenschappen in België.
Ik begrijp dat ook nog. Ik begrijp dat nog wel.
En waarom Deinzen dan?
Ja, maar het was ondertussen al augustus.
Maar je was vrij.
Ja, en ik was dan maar op dat strand aan het trainen en aan het lopen. En als je mij... de verhalen deel... Ik was me kapot aan het trainen.
Er waren putten in het zand.
Ongelooflijk. Ik zie mijn vrouw ook nog mijn balken aangooien op het zand. En ongelooflijk.
Je zit als
ja, echt ongelooflijk. En Deinze komt. En Deinze was wel een ambitieuze voorzitter. Die financieel ook wel nog iets kon. En dan zeggen ik ga hier niet blijven wachten. En dan ben ik naar Deinze getrokken. En eigenlijk nog een leuke tijd gehad in Deinze. Geen
topseizoen, hè?
Geen topseizoen met Van Wijk. Geen topseizoen, wel een leuke periode. En dan was het de afscheiding van die... Wij waren niet bij de top 8.
Competitie.
Dus we gaan eigenlijk
naar eerst amateur.
Ja.
Dat was jammer. Maar ik heb een heel leuke tijd gehad. Ook weer leuke mensen leren kennen in Deinze. Een voorzitter die speciaal was, maar die ik heel graag had. Dus
Komt ze volgend jaar terug tegen, hè?
Ja.
Dat leuk zijn.
Misschien.
Ja.
Misschien.
Maar want je zakt nog wel in die divisie lager. Je gaat nog wel meer jaren.
Ja, maar al bij al, ik had die klik gemaakt in mijn hoofd. Maar ik was nog altijd in mijn hoofd nog altijd prof.
Maar dan gaat het wel in eerste nationaal. Is het wel met Deinze dan s'avonds trainen en zo. Dus je waart geen prof
maar
meer.
Maar daar is mijn carrière als personal trainer gestart. Zelfs als we in tweede klasse zaten. Wij trainen om 4 uur. Dus ik zat de hele dag
te wachten.
Echt iets voor u.
En het moment, en mijn vrouw gaat misschien lachen, het moment, mijn vrouw werd ook, dat mijn vrouw zei van, oeh, is er geen eten misschien? Dat is het 's middags. Dan zei ik van, dat kan hier niet meer. Dat gaat niet. Allee, dat ik hier als huisman hier het eten ga moeten maken, s middags.
Je was toch thuis?
Maar ik vond dat verschrikkelijk. Ik vond dat echt verschrikkelijk. En dan ben ik direct opleiding gestart met personal training. En het jaar nadien was ik al personal trainer. En dan kon ik dat perfect combineren. Ik had mijn klanten dan gaan trainen. En ik ging zelfs overdag nog mee gaan lopen met mijn klanten. En dat was perfect combineren. Dat was eigenlijk dus opbouw naar een nieuwe carrière.
Je had misschien rapper kunnen afscheid nemen van het profvoetbal dan.
Ja.
Je kon het niet. Wou absoluut niet door, tot het echt niet meer kon. Dan.
Ja. Want eigenlijk kon het nog een jaar blijven bij Deinze ook. Maar dan is Zwevenzele, die dicht bij mijn deur was en die gemakkelijker te combineren was met mijn zaak dan.
En ook een ambitieuze ploeg. Wel.
Ja. Ja,
want we hebben het al kort over gehad, maar ik wil het daar nog wel even over hebben. Ja, dus, 5 promoties in 6 jaar en zo. Ja.
Henk Houwaard is daar toch trainer geweest?
Ja, Henk
geweest,
is er trainer geweest, ja. Ja.
Maar was het dan door echt veel geld erin te pompen? Want dat lijkt niet toch?
Een combinatie van, hè.
Die hadden toch een voorzitter daar? Die
wij hadden een hele goede voorzitter. Maar het draaide niet alleen om geld, eigenlijk. Maar eigenlijk, voor mij persoonlijk was dat Tim Smolders zat daar. En dat is een hele goede vriend. Ik ben Tim al 2 of 3 keer tegengekomen in clubs. Ja. Dicht bij mijn deur. Dus ja, dat klikte allemaal wel. En we hadden gewoon een hele goede ploeg.
Jij maakt 2 promoties van die 5 mee.
Ja.
Dat is nog wel tof.
Ja. Jammer, want het verhaal eindigt dan wel abrupt eigenlijk.
Met mij eigenlijk als trainer.
Ja.
Dus wij hebben dan, op het moment dat we beslissen, staan we eerste in tweede amateur. Met Zwevenzele. En de voorzitter... Zij ook zegt hij van, kijk, zegt hij, we moeten onze licentie aanvragen, maar bij ons, het stad, de gemeente, wij aan een tribuneke als geen Zwevenzele komt. Dat is...
Hoeveel man kwam er kijken naar matchen?
Betalend?
Nee, gewoon komen kijken.
20, 30 misschien?
Oei.
Dat was niet... En ook ons tribuneke, dat was nostalgisch, maar dat was niet om naar eerst amateur. Dus wij hadden ofwel, het stad moest mee, de gemeente moest mee, en dat was niet het geval, omdat hij daar met Zwevenzele en Wingenen zat. Dus als ze voor Zwevenzele iets deden, moesten ze voor Wingenen ook iets doen. Ja. Dat was een fusioneerde gemeente. En dat was niet mogelijk. En dan heeft de voorzitter mij gezegd van, kijk, Hans, ja, dan...
Dit was het maximum.
Ja, wij kunnen blijven in die reeks, zegt hij, maar ja, blijf er maar tijd in steken en geld in steken. Want hij was ook iemand enorm ambitieus, en ik ook. Dan zeg ik tegen de voorzitter van, voorzitter, als het zo zit, dan blijf ik ook niet. En dan zeggen we, kijk, dan stop maar mee.
En dat snap was heel, ik, jammer wel?
Ja, heel jammer.
Ik snap het wel, de beslissing.
Heel jammer. Maar dat was de beslissing.
Maar dan was het puur infrastructureel, want op zich is de licentievoorwaarde tussen tweede en eerste valt mee, hè, ja, behalve infrastructureel. Ja,
maar de voorzitter was ook iemand die is gestart in een 4e provinciaal, altijd kampioen geworden. En hij moest een doelstelling.
Gek, jong.
Ja, dat is eigenlijk een gek verhaal.
Zes van die mensen de mooiste jaren in zijn leven zijn geweest.
Ook voor die mensen van Zwevenzele dan, die daar elke zondag kwamen kijken, die hebben wel de tijd van hun leven gehad.
Ja, die 40 man dan.
Ja, dat was echt een fantastische tijd. Ook als speler ook, hè, omdat hij strijdt altijd mee. En hij was ook iemand in zijn hoofd. Ik moet altijd doelstellingen hebben om...
En, om het er nog in te
en als dat wegvalt, stop het.
Ja, dat snap ik
ook. En dat is voor mij eigenlijk ook persoonlijk als mens of als speler, als... Je moet een bepaalde doelstelling hebben. En dat is de reden dat Zwevenzele eigenlijk gestopt is.
En wat zijn ze nu?
Zwevenzele is 4e provinciaal.
Terug gewoon
terug helemaal...
Is helemaal terug naar beneden. Is overgenomen door het jeugdbestuur. Ja. En nu proberen ze dat op een gewone manier te leiden.
Oké. Okay.
Ja. Ja, je ziet het nu. Is het nu niet bij Winkelsport dat het ook
is
gebeurt?
Is ook gedaan. Maar zij gaan nu naar Roeselare.
De voorzitter gaat naar Roeselare. Ja. En dan gaat Winkelsport stoppen in de amateurreeks. Ja.
Dat is natuurlijk met 1
sterke man. Als je daar afhankelijk van bent.
Ja. Want er gaan veel spelers ook over.
Ja.
Naar Roeselare.
En heel veel.
Of 10.
Ja,
een gemeente als Zwevenzele in eerste amateur, dat ook iets absurd gaat.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel.
Ja. Ja, maar
het was wel jammer, omdat het een heel mooi verhaal was.
Voilà.
Dat is een supermooi verhaal.
Ja, maar jij zit zo voorstander van het Zultewaargem verhaal en zo. Dat is in een lagere reeks.
Maar het is toch die voorzitter die goede voetballers kon gaan halen. Die pompte die club toch wat groter op dan het was.
Ja, maar het is nog altijd een goede vriend van mij, de voorzitter. dat was iemand die enorm veel charisma had, die enorm veel tijd er ook in stak, want die heeft ook een bedrijf waar hij veel tijd moet insteken.
Dat was zijn
maar
hobby.
Je deed het niet alleen voor Zwevenzele, maar je deed het ook voor die man.
Ah, ja, ja.
Omdat dat was zijn plezier. Hij heeft 8 jaar of 7 jaar heel veel plezier gehad. Oké, wel wat centen in gestopt ook. Hè. Dat kan niet anders. Maar je gunde dat die man. Het afscheid dat hij gekregen heeft, dat was ongelooflijk.
Lijkt me een fascinerend figuur eigenlijk.
Want dat afscheid is ook dat seizoen.
Dat seizoen, hè, en heel de spelers.
En hij neemt afscheid met een feest.
Ja?
Want we gaan naar Vierde Provinciaal.
Ja, want hij heeft een restaurant, hè, de Cœur d'Ami. En dat was een afscheid. Dat was echt fantastisch.
Prachtig.
Heel die gemeente heeft zijn schone tijd gehad dankzij hem. Dus die waren hem dankbaar.
Ah, ja. En het zijn veel mensen die die de voorzitter, Paul noemt hij. En veel dankbaar zijn, omdat ja, Zwevenzeel heeft iets moois gekregen. Hè? De jeugd ook.
Hè? Maar ja, tuurlijk.
Ja. Prachtig, als je het zo kunt afsluiten als gemeente, is dat wel zalig eigenlijk. Het is ja, wel mooi dat je dat viert, dat je die tijd hebt gehad. Dat je dat hebt meegemaakt. Ik zeg dat ook altijd met KV, play-off 1 een keer halen, een keer Europees. Ik wil dat gewoon eens meegemaakt hebben. En bij Zwevenzeel hebben ze het ook meegemaakt.
Ja. Ja, maar dat stopte, maar...
Ja, ja, logisch, maar...
Ja, logisch aan de ene kant, ja. Ja. Aan de ene kant wel.
Ja.
Mooi verhaal om mee te eindigen.
Ja, die poll, ik ga dat noteren. voor zo speciale Meet-Meet-afleveringen. Dat zijn toch figuren, die moeten toch verhalen hebben, die mensen.
Ja, daar twijfel ik niet aan.
Dus ik heb al de moesje, ik heb poll. Een goede aflevering.
Voilà, en volgende week een Classico-special misschien.
Oeh, ja. Ja. Ja, ja, ja.
Maar daar hebben we nog geen gasten voor, dus de mensen mogen reageren. Wie ze graag in onze Classico Special wil.
Ja, we hebben vers bloed nodig voor die ploegen, toch?
Ja, of als ze mensen terug willen, mag dat ook. Ik wil niemand uitsluiten. Goed, Hans, dikke merci. Veel succes ook.
Dank wel.
Ik denk dat het spannende maanden gaan zijn. En belangrijke maanden ook voor Lokeren.
Klopt.
Dus veel succes. Evert, tot volgende week. Aan de kijkers en luisteraars ook tot volgende week. Bye.